Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering heb ik een speciale gastpresentator, Alexander Klupping. Alexander, welkom.
Dank je.
We gaan het vandaag hebben over...
De crisis bij Op1 haalt het programma De Kerst.
En Eva Jinek beleeft precies op dit moment een kijkcijfer renaissance.
Plus, waarom zou je als presentator in hemelsnaam overstappen naar SBS6?
Dan de tv-carrière van Alexander minutieus geanalyseerd, van zijn eerste optreden bij Matthijs aan tafel tot aan zijn recente ontploffing bij Jinek.
Nou, luister je dit met veel plezier. Klik dan op volgen en schrijf een recensie bij Apple Podcast.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Alexander, wat hartstikke leuk dat je er bent vandaag.
Met heel veel plezier.
We zeiden het vorige week al, maar Lars is natuurlijk druk bezig met de aanstaande bevalling van zijn vriendin. Jij gaat vandaag de honneurs waarnemen, daar zijn we hartstikke blij mee. Even goed om te zeggen hier aan het begin, je bent hier vandaag een gastpresentator. Je mag alles doen wat je maar wil. Je mag mij afkappen, je mag mij zelfs ter verantwoording roepen als je denkt dat ik dingen aan het zeggen ben die absoluut niet
kunnen. Ja, ik zal mijn innerlijke Lars proberen te channelen. Ja, ik vind het heel leuk om hier te staan. Ik luister deze podcast elke week met heel veel plezier. En dit doe ik meestal tijdens het sporten overigens. Maar dit is, ik vind het heel leuk om een keer te gast te mogen zijn.
Nou, dat vinden we hartstikke leuk om te horen. Het is ook goed aan het begin om dat te zeggen, want jij hebt natuurlijk zelf echt ongelooflijk veel podcasts. Je hebt natuurlijk POM, je hebt een goed verhaal, maar je hebt er ook een nieuwe podcast bij, Poki.
Zeker.
Een podcast over kunstmatige intelligentie. Ik moet je zeggen, ik heb de eerste twee afleveringen staan net online. Ik heb ze zitten luisteren en een van de echt hele mooie dingen die ik eraan vind, jullie hebben echt... Heerlijke audiovormgeving. Echt audiovormgeving waar ik denk van yes.
Herkende je het?
In eerste instantie niet. Het klopt is, vaak bekend.
Het is stokmuziek.
Ja, ja.
Maar it didn't ring a bell?
In eerste instantie niet.
Ik kan hem wel even laten horen.
Dat is goed.
Dit zegt jou niks. Victor.
Ja, ik weet niet waar het is.
Ja, toch wel?
Dat was volgens mij de waarschuwing die op videobanden stond dat je niet mag
Ja, proberen. Heel goed. Heel goed. Dit is die breinvideo helemaal aan het begin van als je bij de videotheek een video had gehuurd.
Ja.
Dan kreeg je zo'n breinbaf, geloof ik, dat je niet mag kopiëren.
Ja.
En dan zat deze muziek onder. Ik ging altijd dansen op deze muziek toen ik zeg maar 12 was.
Ja.
Ik vond het zo vet. En toen Wietse, mijn co-host, zei, moeten we niet die muziek gebruiken? En ik zag op YouTube, want op YouTube geeft hij natuurlijk de metadata mee van de muziek die gebruikt wordt in een video.
Ja.
Dat stokmuziek was, oftewel dat is heel goedkoop om te licenseren, dacht ik. Oké, dit wordt hem. Blijkt dus ook een underscore van te zijn. Die zal ik achteraf met je uitwisselen.
Graag, inderdaad, ja. Maar dat is een van de leuke dingen. We hebben beide natuurlijk een enorme, fans zijn wij van tunes en dergelijke.
Zeker.
Ik heb ook een hele bijzondere tune voor jou uitgezocht.
Ik hoop het.
Ja, ik heb deze echt bewaard dat ik dacht van deze ga ik een keer aan Alexander laten horen. Dus ik ga nu de verwachting heel groot maken. Maar ik ben heel benieuwd naar je eerlijke reactie. Maar dat gaat straks komen. We gaan het ook hebben over jouw talkshow carrière. Want in deze podcast hebben we natuurlijk over heel veel verschillende talkshows. Als er iemand is die vaak in dat soort programma's te zien is, dan ben jij het wel. Ik heb zelfs jouw allereerste talkshow optreden teruggekeken. Dus daar wil ik het straks met je over gaan hebben.
Jeetje.
Maar we beginnen elke aflevering met, zoals we het altijd doen, het mediablok. Om de dingen door te nemen die de afgelopen week zijn gebeurd, die de komende week gaan gebeuren. En daar is natuurlijk echt wel het een en ander gebeurd. Want het is behoorlijk crisis bij Op1. Want je zou kunnen zeggen, na DWDD is er ook een grote crisis bij de andere grote NPO-talkshow uitgebroken. Achter de schermen is er flink geruzie. Wat is jouw mening? Hoe kijk jij naar dit nieuws toe? Houdt het je bezig in eerste instantie?
Nou, het voelde echt vanaf het begin als een soort van heel vreemd gelegenheidshuwelijk tussen allerlei omroepen.
Ja.
En ze noemen het ook wel het gedrocht van Hilversum, toch? Dit
ja,
programma.
Klopt, ja.
Dus Ik vanaf het begin vind ik het al ongemakkelijk, die hele setup met verschillende omroepen. Als je daar ook te gast bent en je komt aan, dan hebben ze hebben dan van die banieren staan die je ook wel van congressen kent. Van die langwerpig opstaande dingen. Er staat een op één logo en dan daaronder het logo van de zender. En dan zie je dus 4 of 3 banieren in een hoek staan met de rug naar je toe. En 1 banier die dan 's ochtends door iemand is neergezet met de omroep van de dag. Maar die andere dingen staan dan ook gewoon nog daarnaast. Het is een soort van, dat is wat je ziet als je daar binnenkomt.
Ja.
Dat heb ik altijd een heel grappige metafoor gevonden voor het televisieprogramma en deze vreemde constructie bij de NPO.
Maar dat tekent het inderdaad ook wel, want je hebt die 4 verschillende omroepen die dat programma natuurlijk maken. Dus de banier is te zien van de omroep van die dag. Dat is wat ze daarmee willen uitstralen naar de gasten. Dat zag je ook terug in een kleine wijziging van de presentatietekst het afgelopen jaar. Want het programma begon altijd met de tekst van het is 10:30, welkom bij Op 1.
Ja.
En sinds het einde van de coronacrisis is dat het is 10:30, welkom Op 1 bij Max. Bij EO, of noem het maar op.
Ja.
Dus ze hebben ook echt daar toen de keuze gemaakt om die omroepen iets meer de ruimte te geven voor profilering.
Ja.
En dat is eigenlijk wat er de afgelopen week vooral ten grondslag heeft gelegen aan het conflict wat daar natuurlijk lag.
Mm.
Want op zich, iedereen vindt het hartstikke leuk dat er meer ruimte is voor profilering. Omroepen vinden het naar hun achterban leuk toe om te vertellen dat ze onderwerpen op zender hebben gegooid waar de achterban echt heel erg blij van wordt.
Ja.
Maar alle omroepen hadden er ook problemen mee dat de andere omroepen het op een andere manier deden die zij eigenlijk niet als goed zagen. En daar gaat in de kern dit conflict over. Profilering is leuk, maar de anderen doen het ook. En daar hebben ze soms bezwaren tegen.
Ja. Nee, Gijs Beukers had bij de Volkskrant had denk ik het meest uitgebreide stuk hierover,
ja, klopt,
toch?
Ja.
Die ook veel redacteuren had gesproken.
Ja, klopt. Ja, dat is wel interessant. Dat stuk kwam 6 uur online nadat het persbericht door BNNVARA is uitgestuurd. En dat is natuurlijk best wel snel om echt een heel uitgebreid en gedetailleerd stuk te schrijven. Ik heb deze week ook heel wat mensen gesproken die daar toch wel enige argwaan bij hadden. Die hadden zoiets van, oké, wacht eens even, BNNVARA stapt eruit. Dat was echt voor de andere omroepen een verrassing, want er werd nog gewoon over dit soort dingen gesproken. Het is duidelijk voor iedereen dat er een conflict was. Niemand was daarover verbaasd. Maar de verwachtingen waren wel dat er nog in ieder geval een aantal gesprekken gaande waren die nog wellicht tot een oplossing zouden komen. Dus dat BNNVARA zich terugtrok, dat was een complete verrassing. En dat er vervolgens, dus 6 uur later, zo'n uitgebreid stuk in de krant stond. Ja, bij andere omroepen was toen wel het idee van, ja, wacht eens even, is dit niet een vooropgezet plan?
Mm-hmm.
Eerst stapt Peter K. uit de redactie, de politieke redacteur.
Van BNNVARA.
Ja, exact, ja. Vervolgens is het zo dat uiteindelijk BNNVARA eruit stapt en 6 uur later een heel uitgebreid stuk in de Volkskrant.
Maar jij suggereert een 1-2'tje tussen de Volkskrant en BNNVARA.
Nou, ik suggereer dat de Volkskrant al op de hoogte, in ieder geval in dit dossier aan het duiken was, voordat uiteindelijk BNNVARA er is uitgestapt. En dat er dus wel sprake was van een eerdere intentie om eruit te stappen die in gang is gezet op een eerder moment door BNNVARA.
Ja. Maar BNNVARA die dan dus ook door heeft, we kunnen eruit stappen, maar als we dat doen en we geven er verder geen rugbaarheid aan, anders dan een bazaal persbericht, dan gaat het nieuws zichzelf controleren en hebben wij er geen controle meer over.
Ja.
Dus laten we dan ook maar samenwerken met de Volkskrant?
Nou,
dat suggereer je wel een beetje.
Klopt. Maar kijk, ik denk dat zij inderdaad hun eigen verhaal er wilden hebben, inderdaad. Ja. Dus dat ze dat zorgen dat ze hun draai aan het verhaal konden geven.
Mm-hmm.
En daar zijn ze natuurlijk wel bij gebaat. Want uiteindelijk Bert Huisjes, de baas van WNL bijvoorbeeld, die kwam er redelijk slecht vanaf.
Ja.
Er werd eigenlijk gesuggereerd dat het iemand is die grensoverschrijdend gedrag pleegt.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk nog niet bewezen. Dat wordt ook meegenomen door het onderzoek van de commissie van Rijn. Maar dat is wel een klein beetje wat naar buiten werd gebracht.
Maar het was een paar zinnetjes, hè? Dus
ja.
Het was. Ik heb nu het artikel niet op mijn netvlies. Maar het was niet heel uitgebreid over zijn vermeende grensoverschrijdende gedrag.
Nee. Om heel eerlijk te zijn, ik denk dat grensoverschrijdende gedrag ook, ja, het moet onderzocht natuurlijk worden en dat gaat ook gebeuren nu. Maar ik denk dat dat eigenlijk helemaal niet de kern is van wat er misgegaan. Dus ik geloof best dat mensen ruzie daar met elkaar hadden.
Ja, en dit was de druppel.
Ja, exact. En er worden heel veel termen gebruikt die al direct modieuze termen zijn, die heel veel meer suggereren natuurlijk. Dus er werd in het begin ook gesproken over een onveilige werksituatie. Want niet grensoverschrijdend gedrag werd gebruikt als term, maar een onveilige werksituatie. Voor mij persoonlijk had Rachel Fransen zelfs gezegd.
Mm-hmm.
Ja, dat suggereert heel veel, maar dat zegt natuurlijk nog niet zo heel veel. Ik denk persoonlijk van volgens mij, dat gaat allemaal onderzocht worden. Ik heb daar allemaal geen mening over. Volgens mij gaat het gewoon veel meer over wat is nou de rol van de profilering van die omroepen. Wat kunnen ze maken, wat kunnen ze niet maken.
En dat dit dan een ding is waardoor het ontploft. Ja,
ja.
Het, misschien ook met de druk die op de kijkcijfers is ontstaan.
Ja.
En dat al die dingen bij elkaar samen maken, dat dan toch ontploft. Ja.
En het opmerkelijk is, er is wel eens eerder een Op1-achtig programma geweest. Want dat was in 2010, ik weet niet of jij hem nog kent, het programma Uitgesproken. Dat heeft 1 jaar bestaan. Dat was geloof ik de opvolger van Netwerk, als ik het goed heb. Na het 8-uur-journaal werd het uitgezonden.
Okay.
En dat was een samenwerking tussen WNL, de VARA destijds en EO. Dus dat werd 5 dagen per week uitgezonden. Zelfde vormgeving, zelfde studio. Maar het idee was eigenlijk net zoals Op1, dat je gewoon hetzelfde programma hebt gemaakt door verschillende omroepen. Maar op een gegeven moment, en dat is ook Bert Huisjes die centraal stond in dat conflict. Want op een gegeven moment heeft hij Joost Eertmans benoemd tot de nieuwe presentator van de WNL-uitzendingen. Mm. En daar dachten de VARA en ook de EO van, ja jongens, dit is niet de bedoeling. Dit is geen neutrale presentator, zeg maar. Dus die zijn toen er ook uitgestapt. Dat is toen ook een conflict geweest. Dus zo'n programma à la Op1 is al een keer eerder geflopt. En nu zie je ook weer dat het dus eigenlijk de geschiedenis zich herhaalt.
Wist je dat Twee Vandaag, toen Twee Vandaag nog Twee Vandaag heette en niet Eén Vandaag, dat was ook een samenwerking van twee omroepen.
Ja.
Die hadden allebei hun eigen identieke studio.
Dat is bizar inderdaad, ja. Dat is echt bizar inderdaad, ja. Maar dat tekent zo goed die Hilversumse bureaucratie die je ziet.
Nou, dan is verschillende banieren neerzetten toch wel vooruitgang, in plaats van dat WNL zijn eigen identieke studio heeft aan de EO.
Wat denk je, gaat het programma de kerst halen?
Een goede vraag. Ik denk het eigenlijk wel, om de redenen die ik net noemde.
Mm-hmm.
Maar als je aan mij vraagt wat ik hoop, dan is dat een andere vraag.
Ja, je hoopt dat het snel verdwijnt?
Nou, ik denk wel het voelt alsof het momentum voor dit type talkshow gewoon voorbij is.
Ja.
Er was momentum en dat momentum is er gewoon minder.
Ja.
Dus dat is ook waarom het zo heerlijk is om Lubach te hebben.
Ja.
En waarom Gijs en Marcel zo voelen als zo'n frisse lucht. Omdat het allemaal zo op elkaar is gaan lijken en het bijna een parodie van zichzelf is geworden. Ik moet zeggen, ik was daar laatst met Catherine Keil, die over de luchtvaartsector kwam praten tegenover de directeur van KLM. En dan zit ik daar toch aan tafel naast Catherine Keil, die wat een alleraardigste vrouw is. Maar het feit dat zij een column heeft geschreven in de Telegraaf, dat aanleiding is om haar tegenover de directeur van KLM te zetten en haar daadwerkelijk te betrekken in discussie over luchtvaart, is absurd. Is echt absurd.
Ja, vind je dat absurd?
Ja, waarom niet?
Omdat het deels een meningsvormend programma is. Dus mensen met een pittige mening kunnen ook interessant zijn om te interviewen.
Ik vind Catherine Keil als opiniemaker tegenover de directeur van KLM zetten. En dan die twee die het de hele tijd heel erg met elkaar eens zijn. En Catherine Keil die dingen zegt als in, mensen zijn zo woke tegenwoordig, ze klagen over Schiphol, maar ze vliegen zelf ook naar Bali. Zeg maar, dat is dan de strekking van de argumentatie en ook de inhoudelijkheid van de argumentatie. Waarom zijn we niet dankbaar voor KLM? Ja, ik vind het een beetje een soort van goedkoop sentiment, heel eerlijk gezegd. Als je dan nog een opiniemaker neerzet die echt iets prikkelends neerzet, dan snap ik daar wat van. Maar ik vind het enorm goedkoop voelen.
Ja, precies.
En eerlijk gezegd, ik verwacht gewoon meer van het journalistieke vlaggenschip van de NPO.
Nou, je zou natuurlijk een mening daar tegenover kunnen zetten van iemand die meer kennis van zaken heeft. Dat zeg je eigenlijk ook.
Ja, het voegt echt helemaal niets toe.
Hmm.
Dus ik merk dat bij Op1 gewoon vaker dan bij andere talkshows.
Ja.
Dus het voelt als een soort.
Maar je merkt het ook vaker dan bij Jinek, ja?
Ja. Ik vind dat ze bij Op1 meer shortcuts nemen. Ja, dat vind ik, ja.
Ik weet dat ze bij Jinek heel veel dezelfde gasten hebben steeds.
Ja, maar dat is een keuze. En,
Maar het zijn wel gasten die dan onderwerpen doen die ver buiten hun comfortzone liggen.
Zoals?
Ja, je hebt natuurlijk heel vaak mensen zoals Stijl Bekkant daar aan tafel zitten die dan over klassieke muziek praat. Ik bedoel, je kan hetzelfde zeggen over Catherine aan de luchtvaart. Stijl Bekkant is niet een expert natuurlijk op het gebied van klassieke muziek. Ik vind dat hij daar leuke dingen over kan vertellen.
Mm-hmm.
Maar het is gewoon iemand die daar die dat niet als beroep heeft, zeg maar.
Nee, maar ja, voor mij is dat dat is zeg maar de wilderheid door tafel waarin artiesten gaan praten over een film die ze leuk vinden.
Ja.
Dat is zo'nzelfde type tafel, namelijk enthousiasteling praat over X.
Ja.
En dat is Stijl Bekkant over klassieke muziek. Ik vind dat ook niet de beste tafel.
Precies.
Dat voelt als een excuus, omdat je dan andere tafels hebt waar je een beetje voor schaamt. En volgens mij is dit dan de compensatie daarvoor.
Ja.
Ik denk dat zo werkt in de mix.
Ja.
Maar ik vind Stijl Bekkant wat dat betreft niet te vergelijken met Catherine Keil. Want je zet Catherine Keil niet neer, omdat je denkt, zij komt verwondering brengen.
Maar goed.
Oprechte verwondering is in een talkshow soms best leuk.
Ja, Ik begrijp wat je bedoelt, inderdaad. Als we het hebben naar de opvolging, want Eva Jinek heeft op dit moment natuurlijk echt een soort van kijkcijferrenaissance, zou je het kunnen noemen. Het gaat ongelooflijk goed met haar kijkcijfers. Dat is mede te danken aan het feit dat Vandaag Inside inmiddels niet meer te zien is. Ook Lubach is natuurlijk al een tijdje niet meer te zien. Ze zit rond de 700.000 kijkers, is meestal de best bekeken talkshow van de avond. Dat voedt natuurlijk al heel wat speculatie, want ja, je zou wel kunnen zeggen dat ze misschien niet helemaal op haar plaats zit bij RTL weer. Dat tijdstip van 10 uur is toch wel erg lastig, zeker als het hele volle seizoen weer begint en er heel veel concurrentie is. Heb jij een mening over? Jij zit vaak bij Jinek aan tafel. Ik kan me zo voorstellen dat ze jou niet om advies vraagt en zegt, hey Alexander, nee, wat vind jij dat ik moet doen?
Heel gek.
Precies. Wat voor advies zou je er geven? Wat vind jij dat ze moet doen? Moet ze naar de NPO terug naar 7 uur? Moet ze naar de vervanger van Op 1? Moet ze bij RTL 4 blijven? Heb je er een mening over überhaupt?
Ik vind het contrast tussen de gast zijn bij Jinek en bij Op 1 echt wel heel groot. Ik vind Op 1 politiek vaak sterker.
Ja.
En er zijn meer dingen waar ik Op 1 een stuk beter vind. Maar als je gast bent in de twee programma's en je hebt het gewoon over, en dat gaat dan niet over de inhoud van het programma, maar over de ervaring hoe het is om gast te zijn, is Jinek wel echt veel leuker.
Ja,
echt. Maar als je bij Op 1 binnenkomt, dan kom je binnen in een soort van, Jort Kelder noemt het altijd het crematorium van de creativiteit. Dat is een soort van fabriekshal waar je binnenkomt en dan ga je een kelder in. En er is echt, het voelt bijna soms als je daar, vooral als je in de make-up ruimte zit, alsof je in een Star Trek Enterprise zit. Het is ontdaan van iedere vorm van spontaniteit en emotie. Het is klinisch en heel wit. En dan kom je die studio binnen en daar is ook geen publiek. En voor de rest is het stil en toch een beetje stijver. En dan kom je bij Jinek, dat zit bij Artis in Amsterdam.
Ja.
Daar is een restaurant, daar is reuring, daar is gezelligheid. Daar hebben ze een tv aan staan op de achtergrond, waar dan redacteuren een beetje naar het loeren zijn. Er zijn biertjes, er zijn nootjes. Die hebben ze bij allebei, even voor de feiten. voor de feiten. Maar het is gewoon, het is daar gezellig. Ja. Het is oprecht gezellig.
Het is ook wat even je niet goed kan, sfeer maken.
Ja, maar ook achter de schermen.
Ja, dat geloof ik wel, ja.
En dus ik vind het veel leuker, wat dat betreft, om daar te zijn. Nog even afgezien van de inhoud en wat ik vind van het programma.
Ja.
Is het, dat hebben ze wel echt veel beter voor elkaar. Ja, god, wat maakt het verder uit? Ik denk, het is gewoon grappig, zo'n blikje achter het scherm. Nee, doet maar er ook verder niet
nee,
toe.
Maar ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Want ik denk dat voor regelmatig terugkerende talkshowgasten dat soort hele praktische overwegingen wel een rol spelen.
Ja, natuurlijk.
Ik heb ook wel eens gehoord in jouw eigen podcast, Pom, heb je het ook wel eens verteld, dat Eva Jinek is dus in Amsterdam, jij woont in Amsterdam. Dus daar kan je op de fiets mee.
Dat is heel fijn,
dus, nou, bij Op 1 moet je naar Hilversum, dus het is een
maar
stuk
goed,
makkelijker.
Dan ga ik ook met de taxi, hoor. Ik mag niet klagen.
Okay, precies.
Ja, maar het duurt wel langer.
Precies, het kost uiteindelijk minder tijd om even naar Jinek te gaan.
Zeker.
Precies. Ja. Ja, er is natuurlijk veel discussie wat ze moet doen. Maar wat denk je van, heb je, je hebt
ja, Fokker? Dat was je vraag, hè. Ik vind die reclameblokken helemaal niet storend. Ik vind het heel moeilijk om te beschouwen in het omveld van RTL 4, van andere programma's. Daar heb ik niet echt een mening over. Ik vind het niet minder journalistiek of zo geworden sinds dat het bij RTL is.
Nee.
Dat programma staat nog steeds kaarsrecht overeind, wat mij betreft.
Ja, maar het is wel minder op de actualiteit, hoor. Het is aanzienlijk
minder politiek.
Nee, maar niet alleen minder politiek. Er zit veel minder nieuws in. Veel minder nieuws. Echt veel minder nieuws.
Ja.
Het grappige is ook als je de gastenlijst van de eerste week van Jinek bekijkt. En je vergelijkt dat met de gastenlijst die ze vandaag de dag hebben, zie je echt een heel groot verschil.
Ja.
De eerste week bij RTL 4 zaten er veel minder BN'ers in. Veel meer gasten uit het nieuws, hè. Dus ook onbekende mensen. Tegenwoordig is het bijna allemaal bekende mensen.
Ja. Oh ja. Nou, dat zou goed kunnen. Ja,
het is wel echt een typische RTL-talkshow geworden.
Ja, ik weet het niet wat beter is. Wat denk jij?
Ja, ik vind het lastig. Ik ben geneigd om te denken dat ze gewoon naar 7 uur moet. Ik heb ook deze week erover na zitten denken, want ik denk van het alternatief. Ik heb het ook hier besproken in de podcast van ze moet naar 22:30, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat is beter dan 22:00 waar ze nu zit. Maar dan zit je dus nadat alle, in ieder geval Vandaag Inside en Lubach al geweest zijn. En dan kom je nog daarna. Dus dan is de vraag, hebben mensen zin om eerst een uur Vandaag Inside te kijken en dan nog een uur of zelfs 1,5 uur Jinek te kijken? Ik heb daar zo wel mijn twijfels bij. Dus er is best een risico dat late tijdstip, dat mensen gewoon niet zoveel zin hebben in wat jij eigenlijk ook eerder zei, in een talkshow. En dan zou je wel kunnen denken dat 7 uur NPO 1, dat is natuurlijk wel echt een prachtig tijdstip. Volgens mij zou ze daar best wel goed tot haar recht komen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ik dat nog wel steeds haar zou afvragen.
En zie je dan hetzelfde format voor je? Of zou je dan ook dingen ingrijpend veranderen.
Je hebt dan 7 uur tijdslot of talkshow nodig, inderdaad. Ja.
Het zou zo grappig zijn als er weer, als er nog een, zeg maar, als Marcel en Gijs dan het begin is van een talkshow renaissance, waarin, waarin er weer nieuwe dingen geprobeerd worden.
Ja.
Want we halen alles wel elke keer door dezelfde talkshowfabriek, met dezelfde formatjes. En dan hebben we, ja, hier en daar komt er een klein dingetje bij, maar fundamenteel verandert niet. Diezelfde, zeg maar, wat Matthijs heel erg had, was een soort van veranderingsdrang de hele tijd.
Ja.
Altijd proberen het fris te houden.
Ja.
En dat is gewoon wel iets minder aan de hand met moderne talkshows.
Het is,
dat mis ik wel, hoor.
Ja.
Dus als ze dan een overstap zou maken, dan zou ik dat wel, mag wel weer wat lef hebben.
Ja.
Dat moet bij de NPO
vernieuwend
ook wel kunnen.
Ja.
Dat je iets meer risico neemt. Dat kan dus highbrow zijn, maar het zou ook totaal iets anders kunnen zijn.
Heb je dingen waar jij aan denkt? Wat jou interessant, wat jou leuk zou lijken op tijdstip?
Dat vind ik heel moeilijk. Maar het zou kunnen zijn meer muziek bijvoorbeeld. Uh-huh. Of het zou kunnen zijn langere gesprekken bijvoorbeeld. Dat je dat eens probeert. Want in Frankrijk is het heel normaal om na het 8-uur journaal... Dit is dan voorafgaand aan het 8-uur journaal... maar na het 8-uur journaal om daar nog een uur door te praten over het belangrijkste onderwerp.
Ja.
Ik mis dat in Nederland heel erg. Zelfs Nieuwsuur. Buitenhof, wat is het, een gesprek maximaal 14 minuten?
Ja.
Het is heel kort. Zelfs bij Buitenhof en bij Nieuwsuur zijn het zulke korte gesprekken eigenlijk.
Ja.
Dus zelfs de plekken waarvan je het verwacht zijn snel.
Ja.
Ondanks dat het niet die naam heeft als je Buitenhof bent of Nieuwsuur bent. En dat zou voor mij ook een vorm van lef zijn.
Ja.
Een podcast op televisie.
Ja, maar je ziet dat die podcasts natuurlijk hartstikke populair zijn. En daar heb je wel vaak echt langere gesprekken in.
Ja.
Je hebt wel een goede gast nodig. Ja, nee, precies. Maar als je de gast van de dag hebt, of in ieder geval een interessante gast. Iemand die mensen graag willen horen.
Nou, stel je toch eens voor dat je die een half uur geeft.
Ja, precies.
Ja, eens. En het is een schot in het donker. En misschien dan, werkt het helemaal niet. En
nee.
Ik wil ook niet zeggen, dit is wat ze moeten doen. Maar het zijn gewoon veranderingsgezindheid als doel op zich.
Ja.
Vind ik best nastrevenswaardig in een tijd waarin momentum wel een beetje verdwenen is.
Ik denk dat de creativiteit ontbreekt op dit moment ook wel een klein beetje in talkshow. Dan ben ik echt wel met je eens inderdaad. Er mag best wel wat groters vernieuwd worden. Laten we even wat anders hebben. Want er was ook best wel een grote discussie over Lowlands afgelopen week.
Ja.
En dat ging over het feit dat de organisatie journalisten vroeg om te betalen voor een kaartje.
Ja.
Niet zoveel als voor bezoekers. Want bezoekers, nou ja, die moeten voor het 3-daagse festival in Biddinghuizen zo'n €300 tegenwoordig neertellen. Journalisten moeten een kaartje kopen met een bijdrage van €10 die dan naar een goed doel gaat. Het is een beetje symbolisch, maar er waren wel heel veel mensen die daar een probleem mee hadden. Want ja, er werd wel gezegd van dit is wel mogelijk problematisch. De journalistieke vrijheid komt in het geding. Heb jij een mening over dit onderwerp?
Ja, ik vond het heel opvallend wat hier gebeurde. Ik zie in journalisten altijd tribale wezens. Dit zijn mensen die heel erg naar elkaar kijken voor meningsvorming. En dat is iets wat je niet zou verwachten. Want ik denk dat als de meeste mensen aan journalisten denken, denken juist dat het zeer zelf nadenkende, eigen gereide mensen zijn die toch vooral bezig zijn met de feiten en objectiviteit. Maar ik vind ook op het moment dat het over het vak zelf gaat of over het instituut waar ze voor werken zelf gaat, dan komt daar altijd een heel vreemde kramp in. En de uiting is tribaal, als je het mij vraagt. En dit was weer een situatie waarin ik dit zag gebeuren.
Uh-huh.
En Mojo vraagt ze om €10 als een soort van, ze noemen het een charity fee of zoiets.
Dus
het gaat nergens over. En dan is er iemand die roept een keer, dit is bij de Tories ook gebeurd in Engeland. Daar moet je tegenwoordig betalen als journalist om bij dat congres aanwezig te zijn. En dat werkte als een soort van rode lap op voor een stier, waarin iedereen opeens dat frame ging gebruiken.
Ja.
Een soort van, het is bijna een soort van, dit is een hakbijl aan de wortel van onze democratie. Want als we straks geen vrije nieuwsgaring meer hebben, het gaat over fucking Lowlands. Het gaat helemaal nergens over. Er is nul journalistiek te halen op Lowlands voor de meeste kranten. Het is alleen maar lifestyle en soort van cultuur en laten we niet doen alsof het hier gaat over de kern van de vrije nieuwsgaring. En dat is wel wat je doet op het moment dat je een politiek congres verslaat.
Ja.
Daarnaast, dus één, ik denk, waar gaat dit over? Ik vind het qua prijs, waar gaat het over? Ik vind het qua inhoud, waar gaat het helemaal nergens over? En ik snap heel erg dat je dit zegt over congressen. Ja. En dat je geen geleidende schaal moet starten. Maar puur en alleen het feit dat het dat €10 kost om zoiets bij te wonen. Ik vond het een heel vreemde. Ik vond het een heel vreemde gewaarwording.
Ja. Ik vond ook dat sommige van die opmerkingen die waren zo erg gericht op pathos van inderdaad, dit gaat ten koste van de journalistieke vrijheid. En dan denk ik altijd bij mezelf van wat als je dat nou mensen in Rusland gaat vertellen. Journalisten in Rusland, waar de persvrijheid echt in gedrang komt. En dan ga je zeggen van ja, maar wij hebben heel erg veel problemen met het betalen van €10 voor een kaartje. Dan denk ik dat die mensen tegen je zeggen in Rusland van joh, relax even.
Ja, ja. Maar het was dus bijna alsof ze over elkaar heen vielen om het te veroordelen.
Ja. Ja.
En alsof het een uitingsvorm was van... ik zat te denken, wat zit hier nou onder? En misschien is dat toch het idee dat als... Dat je als journalist soort van er recht op hebt om bij dit soort momenten te zijn. Ja. Dat het valt onder een soort van breder democratisch ideaal van vrije nieuwsgaring. Maar ik denk toch ook... Op pagina 3 van dezelfde krant wordt ademloos verslag gedaan van een onderzeeër waar 5 miljonairs in zitten. Of wat zijn het? Miljardairs, weet ik veel. Ik heb dit verhaal echt zoveel mogelijk proberen te vermijden uit mijn blikveld. Omdat ik echt denk, ik vind het walgelijk hoeveel aandacht aan dat verhaal wordt gegeven.
Okay.
En het feit dat een krant dat verhaal, wat werkelijk... Dit is niet belangrijk, dit verhaal over 5 miljardairs en onderzeeër. De enige reden waarom het aandacht krijgt, is omdat het bij de Titanic is. Ja. Dat is waarom het een gaaf, laten we wel wezen, een gaaf verhaal is waar de mensen op gaan klikken.
Ja, en het iedereen is kan gewoon... zich erin verplaatsen dat je in zo'n bootje zit en dat je nog maar zoveel
zuurstof
hebt.
Ja, heel eng.
Ja, precies.
Ja. Maar goed, ik kan ook een verhaal uit mijn duim zuigen wat niet echt gebeurd is en wat net zo spannend is.
Ja.
En ik snap dat je dat niet in de krant moet doen, maar voor mij is dat hetzelfde. Het is gewoon een spannend verhaaltje vertellen. Het is pure sensatie. En het feit dat de Volkskrant... van alle kranten, dat op pagina 3 of 4, wil ik vanaf zijn, maar in ieder geval voor in de krant, op papier, want dat lees ik, zet.
Ja.
Ja, het is ook gewoon een winstgevende operatie, laten we wel wezen.
Zeker.
En de persgroep kiest ervoor om dingen voor of achter in de krant te zetten, afhankelijk van de verwachting die er is op de engagement op een verhaal.
Ja.
Want dit gaat, ga mij niet vertellen dat dit soort van vooraan staat, omdat het zo'n belangrijk verhaal is, wat zoveel mensen raakt, of wat voor zoveel, nou ja.
Nee.
Dus daar is een afweging gemaakt, dit is het equivalent van voor de kliks, maar dan op papier. En ook de hoeveelheid waarop er over wordt geschreven, is puur voor de kliks.
Ja.
Het gaat mij niet vertellen wat de journalistieke relevantie hiervan is. Dus ik vind dit cru, deze combinatie van dingen. Dat je aan de ene kant hebt een organisatie die vindt dat zij gratis verslag moeten kunnen doen van iets volstrekt irrelevant, als je het mij vraagt.
Ja.
En aan de andere kant, waarbij het zo duidelijk is dat het ook gewoon een commercieel product is.
Ja.
Wat strijdt om de aandacht van kijkers. Ik vond de combinatie van die twee dingen heel... Ja, dat ik dacht, wat een geprivilegeerd gelul. En wat een... oppervlakkig nagepraat van elkaar.
Maar eigenlijk zeg je van ze moeten niet zo hoogdravend doen dus.
Ik vond het heel hoogdravend, ja.
Ja, ja. Ja. Dat is denk ik wel journalisten eigen inderdaad, om dat soort taal te gebruiken, ja.
Ja, misschien voor hoofddirecteur. En dat ze ook niet achter wilden blijven, want op een gegeven moment ging het... Overigens is de Volkskrant de enige die het bedrag gewoon gaat betalen. Dus misschien richt ik nu mijn pijl op de verkeerde. Maar goed, het ging over de hype. En ik vond het een typisch kaastolp journalistenhypeje. Waar verder echt no one gives a fuck. En dat Lowlands dit of Mojo dit over zichzelf afroept, snap ik ook niet. Want ik denk, waarom?
Ja, waarom doen ze dat
nu? Is het echt, hebben jullie zo zitten ergeren aan hoe die journalisten in de press guest van Lowlands... zeg maar, zitten te zuipen. Is dat waar dit om gaat?
Ja.
Maar niet alsof je iemand wegjaagt met die €10. Dus ik snap ook niet zo heel goed wat zij nou wilden.
Nee, volgens mij malen ze er ook niet zo heel veel om... dat sommige journalisten niet meer daar naartoe komen. Volgens mij kan het ze gewoon überhaupt niet veel schelen.
Nou,
ze hebben
het
niet nodig.
Ze hebben het niet nodig. Hè?
Nee,
en dat is de pijnlijke punt dat hieronder zit. Echt, they don't give a shit dat...
Ja.
De Telegraaf of NRC niet langskomt op hun feestje,
nee,
wat ieder jaar strak uitverkocht is. En dat was toch het pijnlijk wat daar ook een beetje achter, wat ik een beetje erachter voelde. Een soort van, we don't care if you come.
Ja.
En dat is, ik denk dat nog steeds voor dit soort instituties toch een vreemde gewaarwording is, dat er zo over je nagedacht wordt.
Ja.
En ik zeg niet dat dit iets goeds is. Ik praat hier helemaal niet verlekkerd over. Maar dat proefde ik er ook een beetje in. Ja. Pijnlijk vond ik het.
Ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Dan even iets heel anders.
Ja.
Als presentator, stel dat jij een programma presenteert, Alexander. Zou je ooit overwegen om naar Talpa toe te gaan om daar een programma te presenteren?
Nee.
Nee, dat is heel resoluut.
Waarom vind je dit zo grappig?
Nou, je zegt het heel duidelijk.
Ja, nee, dat lijkt me niet een omveld waar ik heel erg in pas.
Nee?
Ik denk ook niet dat zij mij willen. Het is een vermoeden wat ik heb.
Ik weet het niet, eerlijk gezegd.
Bedweterig jong uit de grachtengordel.
Ik weet het niet. Ze willen ook Marcel en Gijs. Dat had ik ook niet verwacht.
Ja, maar dat is onder een laag van ironie en dat ga ik ze niet gunnen. Marcel en Gijs, die hebben een handig Colbert Report-achtig ding voor zichzelf bedacht, waarin ze die rol kunnen spelen.
Ja.
Wat bestaat, ja. Colbert heeft dit dus heel lang gedaan in Amerika. Ja, dus die was reporter van The Daily Show.
Jon Stewart.
Van Jon Stewart. En die heeft toen hij zijn eigen show ging die Bill O'Reilly nadoen. Ja. En dat was heel grappig. En dat,
televisie.
Ja, dat heeft hij ook heel lang volgehouden. Jarenlang in die show heeft hij eigenlijk een right-wing pundit uitgehangen.
Ja.
En ik moest daar een beetje aan denken aan wat Marcel en Gijs nu doen.
Ja,
Het is niet dat zij... Het is dat opzichtige de hele tijd praten over wat voor kipvleugels ze gegeten hebben. En dat ze hoeveel vlees ze willen eten. Ja, en alleen,
een dingetje inderdaad.
Alleen die hele parade aan typische SBS-gasten. Het is kitsch, het is cult door elkaar.
Ja.
En het is dus ook iets... Het is dus het spelen met die... met de verwachting die we van ze hebben over dat het grachtgordelmandjes zijn. En hen die het niet kan aanrekenen omdat ze het zo omarmen.
Ja.
Ja, het vindt wel slim gedaan allemaal.
Ja,
dus dan past het weer. Maar ja, dat moet je mij niet vragen.
Ik denk ook dat er is een verschil in wat de leiding van Talpa graag wil en wat de kijkers graag willen. Want ik denk dat de leiding van Talpa daar graag een prestigieus product neerzet. Ik denk dat ze je inderdaad echt serieus graag zouden willen hebben. Ik denk dat ze ook graag heel veel grote namen van de NPO zouden willen hebben. Omdat John de Mol het liefst een prestigieuze zender wil hebben.
Prestigieus?
Prestigieus, absoluut. Ja, iets wat gewoon...
Waar merk je dat aan?
De manier... Dus natuurlijk heel wat dingen geprobeerd in het verleden die op dat vlak zitten. Kijk,
qua prestige, Victor.
Ja, absoluut. Ja. Nee,
voorbeelden. Ja.
Nee, maar ook als je gaat kijken naar wat ze bijvoorbeeld op nieuws voor plannen hadden. Ze hadden een aantal jaar geleden, dat hebben ze in de ijskast gezet vanwege corona.
Ja.
Maar ze hadden een heel groot plan voor de dag, zoals ze dat noemden.
Ja.
En dat was een app gecombineerd met een programma, geloof ik, en een website. John de Mol had het ANP ook destijds gekocht.
Ja.
Het
was echt... Heel veel mensen bij de NOS weggehaald.
Klopt, ja, exact, zeker. Ja. Dus ze hadden daar echt een plan om daar iets groots neer te zetten. Wat bijna concurrent zou zijn voor RTL Nieuws, wat uiteindelijk niet is doorgegaan.
Maar goed, hij heeft het niet gedaan.
Nee, klopt. De advertentiemarkt stortte in. Het was corona inderdaad. Maar dat komt omdat het SBS-publiek daar ook niet echt op zit te wachten. Eigenlijk denk ik dat tegen wil en dank in daar vandaag in site heel erg populair is geworden. Ik denk dat ze ook in de leiding niet hadden verwacht dat het zo populair zou worden. En ja, dat past wel veel meer bij het traditionele SBS6-publiek. En ik denk dat John de Mol eigenlijk daar helemaal niet zo blij mee is. Het viel me ook op dat...
Maar waarom denk je dat?
Wat bedoel je? Waarom denk ik dat?
Ja, dat John de Mol eigenlijk iets veel prestigieuzers wil maken.
Omdat ik denk dat hij een groot platform wil hebben om zijn programma's op te etaleren voor de internationale markt. En ik denk een campingzender is hem eigenlijk gewoon te min.
Ja. Ja. Ja, ik zou het denk ik ook geen campingzender noemen, maar het is gewoon... Ik heb niet het idee dat hij zeg maar Nieuwsuur zou willen programmeren.
Nee, maar Nieuwsuur, dat is misschien ook wel van een andere orde. Maar
wat zit daar dan tussenin?
Nou, ik denk een nieuwsrubriek zoals RTL Nieuws bijvoorbeeld.
Ja, precies. Een heel goed bekeken journalistiek programma. Ja, fair enough.
Kwalitatief ook wel goed is, wat primeurs heeft en dat soort dingen.
Ja, nou, hij zat de Telegraaf natuurlijk ook achterna. Dat is een beetje de same vibe, misschien.
Ja.
Maar sorry, ik onderbrak jou.
Nee,
viel mij op dat...
Nou, het viel me... deze week viel het me vooral op dat er een opmerkelijke overstap was van een presentator. Ik weet niet of je hem kent, misschien helemaal niet. Jamie Trinité gaat het nieuwe wandelprogramma van SBS6 presenteren met de naam You Never Walk Alone.
Wauw, ja, je brengt mij nieuw.
Ja. Oké, okay, heel goed. Nou, het was
ik schrik hiervan.
Even om te beginnen, weet je wie het is trouwens?
Nee. Jij wel?
Ik weet wel wie het is inderdaad. Ja, hij is reporter geweest bij RTL Boulevard.
Okay.
Het was iemand die een paar jaar geleden bekend stond als wel iemand die talentvol is. Hij had toen ook de Luc Ickink-rol daar bij Boulevard.
Mm-hmm.
Dat is uiteindelijk niet zo goed gegaan. Hij bleek niet zo heel goed zijn in het lezen van die autocue. Dus zijn carrière zat een beetje in het slop. Maar ineens wordt hij daar gepresenteerd als de presentator van het nieuwe programma You Never Walk Alone. En het is vooral interessant, omdat zowat iedereen dat programma heeft geweigerd bij SBS6.
Oh, dat weten we ook gewoon, ja, wie het weigert.
Britt Dekker heeft dat vervolgens verteld aan Angela de Jong en die heeft het verteld in haar podcast. Dus Rob Kemps heeft geweigerd, Noah Vale heeft geweigerd en natuurlijk zelf heeft Britt Dekker ook geweigerd. En dan zijn ze nu uitgekomen bij Jamie Trinité, waarvan ik denk dat 99% in Nederland geen idee heeft wie dat is. En ik moest er vooral aan denken, omdat ik kan me niet voorstellen dat ze van Rob Kemps en Britt Dekker naar Jamie Trinité zijn gegaan. Ik denk dat daar heel veel namen tussen zaten. En dat betekent dat zo'n zender, die heeft natuurlijk gewoon allerlei contacten met mensen die eventueel willen overstappen, waar ze mee de koffie gaan drinken en dat soort dingen. Ik denk dat ze het programma aan heel veel mensen hebben voorgelegd, dat die mensen allemaal hebben gezegd, nee dankje, dit lijkt ons geen goed programma. En dan kom je bij Jamie Trinité terecht. Maar dat geeft
ik vind dus jou heel hard.
Ja? Wat vind je er hard aan?
Nou, hoe jij hierover praat. Ja. Ik krijg een beetje medelijden.
Met Jamie?
Ja.
Oké. Ja. Ja, nou ja,
misschien
goed.
Misschien heeft hij wel...
Maar weet je... Nou,
heel veel ambitie. Kan toch?
Ik denk dat hij zeker ambitie heeft. Maar weet je wat het is? Ik denk ook dat hij iemand is die... Misschien is het voor hem een goede keuze. Hè? Want hij heeft ineens een primetime programma wat hij gaat presenteren.
Oh, het wordt primetime. Het wordt een wandelprogramma.
Het wordt een serieus... Ja, met een competitie-element. En ze gaan
met een competitie-element?
Ja, het is bizar. Ja. Nee, dat is waarschijnlijk de reden waarom iedereen het format heeft afgewezen. Omdat het
een wandelprogramma met een competitie-element. Ja. Competitief wandelen.
Ja, maar het is dan wat je in een team van 5 ga je wandelen. En dan, het is ook een prijzenpot en dat soort dingen. Ik weet niet precies hoe het format
is. Spannend. Ja. Ik ben wel getriggerd als ik dit zo hoor. Okay. Prestigieus weet ik niet, maar wel getriggerd.
Ja, maar goed. Maar mijn punt is meer van, zouden presentatoren nog überhaupt overstappen naar SBS6? Want het is zo'n verschrikkelijk groot risico gebleken voor allerlei mensen. Want even los van dit format, waar misschien ook wel tekortkomingen aan zitten. Als je gewoon kijkt naar de afgelopen mensen die zijn overgestapt. Merel Westrix was afgelopen week toevallig bij Jinek te zien als een soort van sidekick. Dat was dus de presentator van RTL Nieuws. Die is naar Talpa overgestapt voor haar eigen talkshow. Nou, dat liep niet, dat is geflopt. En nu zit ze werkloos thuis. Dat is toch best wel een dramatische wending van je carrière. Als je dan wat andere voorbeelden... Want er zijn heel veel van dit soort voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan Shelley Sterk of Olcay Gülsen. Of denk aan Jan Versteeg, die daar nog wel zit. Maar ja, zijn carrière lijkt ook wel een beetje in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Er is een heel groot risico om naar Talpa te gaan. Namelijk dat je daar een paar jaar goed kan verdienen. Maar zodra dat contract is afgelopen, ben je gewoon niet meer in staat om ander werk te vinden.
Hoe komt dat dan?
Nou ja, omdat alle programma's bij Talpa gewoon niet zo succesvol zijn. En dan wordt het toch al snel een flop en dan word je
geassocieerd. Dat gaat aan je hangen.
Ja, ik denk dat Merel Westrik nog steeds een goede presentator is op zich. Maar het gebrek aan succes wat ze had bij SBS maakt het moeilijker om natuurlijk voor haar voor een programma in te zetten. Het is toch al snel vergeten en vergeten in Hilversum. Out of sight, out of heart.
Jeetje, het is toch heftig hè, hoe dat hele imago in, hoe lang is het nu? 1,5 jaar, 2 jaar of zo?
Ja.
Zo heftig onder druk staat.
Ja.
Maar goed, als dit nu zo is, dan waait dat dus ook weer over, hè?
Ja, dat zou op zich natuurlijk inderdaad kunnen. Maar inderdaad, dat moeten we nog maar zien. Maar goed, vandaar het punt van, ik zit me gewoon af te vragen wie er überhaupt nog zou overstappen naar SBS. Dus het is daarvan opvallend dat ze voor Jamie Trinité hebben gekozen. Volgens mij is dat gewoon echt een noodgreep. Er was echt gewoon helemaal niemand meer.
Ik vind je heel hard. Ik ga het kijken, Jamie.
Het zal die vijf in. Oké, dan straks gaan we het hebben over de ontploffing van Alexander 2 weken geleden bij Eva Jinek aan tafel. Maar eerst is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies ik een legendarische tv-tune uit mijn collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Dit is leuk, want Alexander, jij en ik hebben één ding gemeen en dat is dat we beide van tunes houden, toch?
Zeker.
Ja, we hebben daar in jouw podcast ook wel eens een keer 2 afleveringen over gemaakt, waar we uitgebreid op dit soort dingen zijn ingegaan. Wat is jouw favoriete tune?
Jij hebt mij die leren kennen. Dat is de tune van die Russische staatspropaganda.
Ja.
Vestie?
Bestie spreek je het uit. Maar...
Oh, sorry. Heel fijn. Van wie heb je dat geleerd? Van Vladimir zelf? Maar in ieder geval, vind ik echt een soort... Nou, dat is orgasmisch. Dat is fantastisch. Kan je echt niet meer zeggen tegenwoordig, want het is de Russische publiek.
Nee, het is een heel fout kanaal. Het is heel fout. Heel pro-Putin ook inderdaad.
Ja, maar ze hebben wel de beste nieuwsmuziek. Ja. Oh, heel erg.
Het zijn een goede tune. Ja.
Maar sorry.
Nee, ik heb een tune voor jou uitgezocht. Deze tune, ik vind het persoonlijk een van de beste tunes.
Mm-hmm.
Het is de tune van Good Morning Europe. Van Euronews. Het programma bestaat niet meer, maar het is net gestopt.
Euronews, wauw.
Ja,
okay.
Ik kijk ook
daar zet ik wel eens voorbij. Ja,
klopt.
Good morning, Europe.
Good morning, Europe. Daar komt ie. je mag je eerlijke reactie.
Dat is niet gek. Nou, dat is wel, ik vind het inderdaad niet gek.
Wat vind je er wel aardig aan?
Er zit een heel vet crescendo in.
Uh-huh. Met die, ja, met die strijkers.
Ja, die strijkers beginnen al een beetje soort van vrolijk te zijn. En daar komt dan een soort van akkoord onder wat het helemaal laat landen. Ja. Dat vind ik heel erg fijn.
Ja.
Het is voor een ochtendprogramma, vind ik het wel een tikkie...
Heel druk, ja.
Tikkie druk.
Ja. Ik zou hem ook niet gebruiken voor een ochtendprogramma. Dit zou je best voor het 8-uur-journaal
kunnen Juist. Gebruiken. Ja, ja. Dat vind ik ervan. Het is een heel vet audiologo. Dan, dan, dan.
Ja. En, het Euronews-logo inderdaad, ja.
Ja, ja. Oh, dat is het Euronews-logo. Nou, dat is vet erin gedaan. En er zit natuurlijk zo'n... Dit is vast ten tijde van de EDM-muziek die van de BBC opeens heel populair werd. Ja. Ik zie jou raar kijken nu.
Nou, het is dezelfde componist als de BBC
tune. Ja. Ah, nou, die heeft zijn EDM-pakket weer aangeslingerd daarvoor.
Zeker. Ja. Ja, het is een beetje een handelsmerk geworden inderdaad. Ja, David Lowe is de naam van die man. Maar inderdaad, het is het Euronews-pakket uit 2016.
Ik zou verwachten dat BBC dit afgekocht zou hebben, dat deze gast niet ergens anders nog nieuwstunes in ieder geval mag maken.
Ja, ja, hij doet het voor een paar, eigenlijk voor dingen vooral buiten Groot-Brittannië, want daar wordt hij natuurlijk heel sterk mee geassocieerd met de BBC. Okay. Maar dit was inderdaad voor een kanaal in heel Europa, waar eigenlijk, als we eerlijk zijn, echt
kijkt
niemand naar kijkt. Nee. Maar ja, de vormgeving uit die tijd zijn we inmiddels vervangen. Hij is net dit jaar vervangen door iets anders. Maar dit is 2016, 2023 en het was best, ik vond het echt hele goed.
Het voelt toch altijd als een soort lokaal omroep, dat hele Euronews.
Dat is absoluut waar.
Het zo ook, vreemd.
Ja, ja, de studio's en zo zien er echt
zo lelijk
uit. Ik wil je nog even een ander ding laten horen. Want een van de dingen die ik heel mooi vind aan deze tune is dat er een heel mooi ritme onder zit. En ik denk dat dat is een van de dingen die onderschat is aan een goede tune. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik heb vaak het idee dat bedjes, dat is een afterthought. Daar wordt niet goed over nagedacht. Maar het grappige is, als je erover na gaat denken, het melodische aspect, dat hoor je misschien aan het begin, 12 seconden, aan het einde, een paar seconden, een bumpertje hier en daar, maximaal 30 seconden per uitzending. Mm-hmm. Bedjes zijn soms minutenlang te horen.
Ja.
Eigenlijk zou
en
je...
zijn voornamelijk ritmisch.
Ja, ja, eigenlijk zou je veel meer aandacht moeten besteden aan gewoon een goed ritme. Dat is wat we nodig hebben. Mm. En deze, het ritme, dat is ook wat in de headlines goed naar voren komt.
Ja, het is een heel vreemd dingetje.
Ja, dit is even het ritme.
Het is bijna een soort echo.
Ja. Dit is toch een prachtig ritme.
Zeker.
Dit alleen al, daar denk ik van, heerlijk. Headline 2. Headline 3. En start de show.
Oh, dat einde vind ik niet leuk.
Nee.
Dat is geen resolve. Dat is voor mij geen resolve.
Nee.
Maar goed, het begint
de tune,
dan.
Ja, de tune zou hierna dus open komen. Dat,
ja. Ja, nee, er zit een soort van viool onder ook. Kijk, een goed bedje is voor mij ook wel echt heel erg de melodie, hoor, Victor. Ik ben met je eens dat het ritme belangrijk is, maar ik kan eigenlijk meer genieten van een goed bedje dan van een goede tune. Ik weet dat ik hiermee iets heel controversieel zeg. Mensen zullen dit als schokkend ervaren. Zet de auto even langs de kant van de weg. Maar een goed bedje, daar zit vaak iets jagends in.
Uh-huh.
En dat is een melodie die de hele tijd aan het ontwikkelen is, maar nooit resolved.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ik snap wat je bedoelt.
Want een bedje moet eigenlijk eindeloos kunnen duren.
Ja.
En het feit dat je en die spanning kan bouwen en dat je dus nooit de oplossing biedt, ja, dat maakt mij... Ik blijf lang bij bedjes hangen.
Ja.
Dat vind ik lekker.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, ik hou wel van meer van het melodische aspect, maar ik vind ritme gewoon echt ondergewaardeerd.
Wij zijn het eens.
Ja.
Wij zijn het eens, Victor. Ik vind het een belangrijk punt wat je hebt gedaan. Ik denk dat de luisteraar je dankbaar is.
Euronews is inderdaad de tune van de week. Oké, laten we het over iets heel anders hebben, Alexander. Want een van de dingen, ik vind het heel fijn dat je te gast bent. Ik vind het hartstikke leuk dat je hier...
We gaan het over mij hebben. Goddank, we gaan het over mij hebben. Ja.
Nou, het grappige is, ik heb er zijn een aantal vragen waarvan ik altijd denk van... Ik vind het eigenlijk ongemakkelijk om je dat in een andere setting te stellen dan in een podcast. Want het zijn eigenlijk inderdaad wel vragen over jou. Ik ben ook echt wel benieuwd naar jouw televisiecarrière. En één van de dingen, wij hebben natuurlijk vaker gesproken in jouw podcast, we hebben buiten jouw podcast gesproken. Ik ben ook een groot luisteraar van jouw podcast, dus ik weet eigenlijk best wel veel over jouw passie voor televisie. Jij hebt boeken gelezen over Amerikaanse ontbijttelevisie. Dat doet niet iedereen, toch?
Ja, klopt.
Je bent ook een liefhebber van tunes, zoals we net hebben gezien. Je kan echt uren praten over de regie van grote
Zeker.
Programma's.
Ja.
Jij bent een tv-liefhebber.
Zeker.
Hoe belangrijk is het voor jouw bestaan om op televisie te zijn?
Ik zou zeggen dat er een soort van minimale en maximale dosis is voor mij. Mm-hmm. Die ik inmiddels wel heb uitgevonden.
Ja?
Ja, minimaal omdat ik gewoon heel veel zendingsdrang heb.
Ja.
En sommige onderwerpen graag naar me toe trek.
Uh-huh.
En er is ook echt zoiets als te veel. En dan vind ik het, en dat zit hem niet in de reactie van andere mensen, maar dat ik het zelf gewoon echt niet meer leuk vind, omdat ik mezelf een soort van parodie van mezelf zie worden.
Ja, ja.
Dus het wordt een soort, alles wordt een soort trucje. Ik kan dan heel goed een talkshowgast spelen.
Hmm.
Net zoals je soms presentatoren,
ja.
presentator ziet
Absoluut.
Spelen.
Ja.
En dat vind ik gewoon heel vermoeiend. Dat doet iets met de energie in mijn lijf. Die stroomt eruit. Dus dan weet ik dit te veel.
Ja.
En ik heb er gelukkig ook allemaal mensen om me heen die me, als het ook maar een beetje te veel lijkt te worden, mij daar streng op toespreken.
Die zeggen dan van, je had niet daar moeten zitten.
Ja, waarom doe je dit?
Ja.
Waarom zit jij daar?
Wanneer hebben ze dat voor het laatst tegen je gezegd?
Ik doe dit te vaak om dat aan elkaar te koppelen. Als iemand dan zegt, dan weet ik niet waar dat dan over ging. Oh ja, ik weet het alweer. Dat ik bij Media Insight ging zitten.
Hmm. Dus toen je bij Marcel en Gijs aanschoof in Media Insight. En ik kan me dat herinneren.
Dan denken mijn vrienden, wat doe jij?
Ja.
Waarom doe je
volgens
dat?
Mij twee keer snel achter elkaar.
Ja, want ik vind het heel leuk.
Ja,
dus precies. Dat is dan de reden voor mij om daarheen te gaan. Dat ik denk, ik vind die twee gasten heel grappig en slim.
Maar waarom doe je het dan niet? Wat maakt het uit dat mensen dan zeggen van, dat moet je niet doen?
Nou, omdat het dus een soort van de BN'er uithangen is, in plaats van Leo Blokhuis zijn. Ik probeer altijd Leo Blokhuis te zijn. Dus gewoon, Leo Blokhuis hoor je niet praten over andere dingen dan over muziek.
Nee.
En dat moet ik ook niet doen, eigenlijk.
Nee, ja,
dus ik veroorloof het mezelf in deze podcast bij jou, maar,
nee, maar ik,
op tv zou ik niet zo heel snel over tv gaan praten.
Ja, maar het is interessant dat je dat zegt, want ik weet wel eens dat jij hebt, ik heb het gelezen, dat jij wel eens hebt gezegd van, Ewart van der Horst heeft mij ooit eens een keer het advies gegeven, jaren geleden.
Ja.
Zeg niet op alles ja, zeg op alles nee, wordt de Leo Blokhuis van de technologie.
Ja, dat is inderdaad bronvermelding, Ewart van der Horst.
Ja.
Ja.
Maar ik zou zoiets hebben van als je het leuk vindt om over media dingen bij te praten, dat vind je uiteraard. Waarom zou je daar, ik zou eerlijk gezegd gewoon dat doen als je dat leuk vindt. Ik zou echt gewoon dat ik denk van wat maakt het mij uit dat andere mensen dat niet willen.
Ja, maar ik ben dus wel eens met die mensen, hè, uiteindelijk.
Ja.
Dus het is alsof ze me erop wijzen dat ik me aan mezelf herinner. Ja, waarom zou ik dat niet de hele tijd doen? Ja, omdat ik... Ik denk dat ik uiteindelijk niet het plezier zit hem voor mij niet per se in op televisie zijn. Het plezier zit hem erin dat dat het een discipline is om nog steeds beter in te worden.
Ja.
Dus ik vind nog steeds het heel vaak heel slecht wat ik doe. En
denk ik goede eigenschap hoor voor een gast, want het kan eigenlijk altijd beter, dus het is altijd goed om kritisch te zijn. Er zijn heel veel mensen die het ook in die wereld zeggen van, oh, goed gedaan en zo. En...
Ja, maar dat klopt nooit. Nee, iedereen zegt dat de hele tijd, maar niemand meent dat.
Nee.
Ik word altijd heel wantrouwig van als ik iemand dat hoor zeggen.
Hoe enthousiaster ze zijn, hoe meer ik het
hoor. Ja, precies, ja. En ik haal er ook wel echt plezier uit om onderwerpen op de kaart te zetten.
Ja.
En dat de laatste keer dat gebeurde was denk ik met TikTok.
Ja.
Een pleidooi voor een verbod op die app.
Je zat bij Jinek daarover, je hebt er in je eigen podcast over gesproken.
Ja, ik zie dat dan echt een beetje als een soort... Ik vind dat een belangrijk onderwerp. Ik vind dat daar te weinig over gaat, want ik vind het echt heel wezenlijk hoe we ermee omgaan als maatschappij. En dan is een verbod is één ding. Maar ik vind het vooral belangrijk dat gesprek fatsoenlijk gevoerd wordt.
Ja.
En ik haal daar dan wel heel veel voldoening uit als dat gaat lopen zonder dat ik daar verder nog een rol in speel. Dat vind ik heel fijn.
Ja.
En dan, daar zit echt de bevrediging. De bevrediging zit niet om mee te lullen over, gewoon andere dingen dan tech.
Ja, het is wel interessant dat je dat zegt, maar dat is toch wat anders dan wat sommige mensen eruit halen. Want ik denk dat voor heel veel mensen het aspect van herkend worden, de waardering krijgen, dat is een ander aspect wat jij eigenlijk niet beschrijft. Maar dat is voor andere mensen volgens mij wel iets wat ze er juist uithalen.
Nee, herkend worden vind ik niet een voordeel. En waardering krijgen, ja, ego is mij ook niet vreemd. Dus ja, natuurlijk is het fijn als mensen iets goed vinden. Maar dat is niet, denk ik, de drijfveer. Het is meer een voorwaarde.
Kan je je eerste, ongetwijfeld wel, je kan je eerste optreden bij De Wereld Draait Door in 2010? Ik heb het grappig genoeg teruggekregen. Het staat op YouTube. Ja. Ik was met André van Duin aan tafel. Ja. Yvonne Jaspers was de tafeldame. Ja. Matthijs zat er natuurlijk. Het ging over de iPad. De presentatie van Steve Jobs was live gaande op dat moment.
Oh, echt?
Jij zat daar ook gewoon met je laptop aan tafel, zoals dat later vaak is
bijna
gebeurd.
Bijna cliché geworden.
Ja, dat is echt typisch jou inderdaad. Ja, dat associëren mensen direct met jou. Het grappige is, toen ik het terugkeek deze week, een van de dingen die me opviel, jij bent exact hetzelfde in dat gesprek als in alle gesprekken daarna. En dat is echt heel erg bijzonder. Dat zie je bijna nergens. Want de meeste mensen die voor het eerst op televisie zijn, die gaan toch een klein beetje zich anders gedragen, of die zijn ongemakkelijk of zenuwachtig. Er is het enige wat me een klein beetje is opgevallen, dat op een gegeven moment Matthijs tempo aan het maken is. En dat pik jij nog niet zo goed op, zeg maar. Ja, dus hij moet wel heel duidelijk maken dat het einde van het gesprek grappig nadert. En dat is typisch zo'n tv-conventie. Op een gegeven moment, als je vaker in dat soort programma's zit, dan weet je van, oh, nu wil de presentator tempo maken, dus nu moet ik wat korter zijn. Nou, dat had je nog niet. Maar voor de rest, je was eigenlijk gewoon verder helemaal jezelf. Was je niet zenuwachtig voor dat eerste optreden?
Nee. Ja, maar ik denk echt dat dat bij mij een soort defect is in mijn hoofd.
Ja.
Dus dat ik ben niet zo onder de indruk van dat soort situaties.
Nee.
En ik sluit niet uit dat er onderhuids, dat mijn lichaam wel degelijk angst voelt. Maar dat op een of andere manier vertaalt zich dat niet door naar mijn hersenen. Dus het is geen ervaring.
Nee.
En dat heeft dus ook voordelen. En dit is zo'n voordeel daarvan.
Ja, en zeker een voordeel.
Ik ben wel op een gegeven moment bewuster geworden van dat ik ook fouten kan maken. En dat dat grote nadelen heeft. Dus daar, ja, het is misschien een soort van what you don't know. En helemaal, ik was super jong.
Je was naïef, zeg je.
Ja, en ik denk ook dat daarna zijn er wel een paar dingen gebeurd dat ik iets zei wat niet klopte of op een of andere manier niet lekker viel of zo. En dan krijg ik ook wel de drek over me heen en dan ontwikkel je olifantenhuid en dan ga je dus ook leren om bepaalde situaties, misschien word je wat risicomijdender en zo. Ja. Dus in die zin leer ik ervan. Maar ja, nee, het is geen... Ik was gewoon echt heel enthousiast over de iPad.
Nou ja, en je maakte zelfs een beetje een plagerige opmerking naar Matthijs van Nieuwkerk. Dat is zo grappig om dat te zien. Want ik denk echt dat er heel weinig mensen zijn die dat zouden doen in een eerste talkshow optreden. Hoe heb je hebt ook al eens in je eigen podcast over gesproken. Hoe heb je naar de implosie, om het maar even zo te noemen, van Matthijs van Nieuwkerk gekeken? Ik kan me voorstellen dat hij iemand is die een hele belangrijke rol heeft gespeeld in jouw carrière.
Ja, zeker.
En ik kan me ook, ik bedoel, voor de slachtoffers en al die mensen die dat direct die angstcultuur hebben ervaren, is het natuurlijk allemaal vreselijker en dat soort dingen. Maar ik kan me ook voorstellen voor jou dat het wel pijnlijk is om te zien wat er met die man is gebeurd.
Ja, zeker. Zeker. Op menselijk niveau heel erg.
Ja.
En als ik naar hem kijk nu, dan zie ik gewoon iemand die heel erg... die heel erg tot rust is gekomen, omdat hij ook wel echt uit een tijd komt waarin alles heel hectisch was en dat het hem, denk ik, een beetje boven het hoofd was gegroeid allemaal. En iemand die heel graag wil leren.
Ja.
En dat is volgens mij precies wat je moet hopen van zo'n man in zo'n situatie.
Heb je hem gesproken? Sinds
ja, dat... zeker.
Ja?
Ja, zeker.
Je hebt hem aan de telefoon gehad, of?
Ik ben langs geweest.
Je bent langs geweest?
Ja, zeker.
Echt waar?
Ja. Je vindt het heel gek.
Ik vind dat, ja, ik had het niet verwacht inderdaad. Nee.
Oh ja, nee, ik ben...
Maar heeft hij je uitgenodigd dan of zo?
Ik heb mezelf uitgenodigd, maar ik ben zeer begaan met...
Maar je hebt gewoon met contact met hem opgenomen en je zei van, ik heb gezien wat er allemaal gebeurd is en dat vind ik eigenlijk
ja,
heel
ik
erg.
Ja, ik ben ook heel, dus op menselijk niveau ben ik gewoon heel nieuwsgierig hoe het met hem gaat.
Ja.
Maar ik ben ook heel gefascineerd door de mediadynamiek. Want er zit ook een soort...
Zeker.
Ik zit daar dan ook met heel veel interesse te luisteren naar een soort van de... Ja, de soort van de achtergronden van alles.
Ja.
Dus dat is ook... ik ben ook gewoon heel nieuwsgierig.
Wat viel je daar nou op?
Dat ga ik niet hier zeggen.
Ja.
Nee, dat zijn gesprekken onder elkaar. Dat zou ik ook niet nu op de podcast stellen als wij zo'n gesprek zouden hebben. Maar... Ja.
Ja. Maar je zegt, hij komt dus rustiger over iemand die, nou ja, misschien geleerd heeft van de dingen die gebeurd zijn.
Ik denk dat dit is wat hij, ik denk dat hij ook wel heeft ontdekt dat er een wereld is buiten televisie die heel fraai is. En wil echt, ja, is gewoon heel erg bezig met dit proces. Is er gewoon heel erg mee bezig.
Verbitterd?
Nee, ik vind hem helemaal niet verbitterd.
Kan hij terugkomen?
Of ik dat vind? Ja, ik vind van wel, ja, zeker. Hm. En ik denk dat het ligt allemaal voor de hand wat er moet gebeuren. Er moet een interview komen en daarin moeten wij als volk met z'n allen gaan geloven dat hij ervan geleerd heeft.
Ja.
Zeg ik even heel cynisch. Maar ik denk dat als hij gewoon eerlijk is en vertelt wat hij ervaren heeft, denk ik dat mensen ook begrip voor zijn kant van het verhaal gaan krijgen. Want tot nu toe is het alleen maar over de andere kant van het verhaal gaan, wat ook heel wezenlijk is en ook heel belangrijk is.
Ja.
Maar het is gewoon, shit is complex.
En dan zeg je van begrip van zijn kant dat er ook heel veel druk op hem stond misschien wel. Dat hij ook wel moest presteren en dat er misschien enorme stress bij kwam kijken.
Er is bij hem ook een kant van het verhaal.
Ja.
Maar ik spreek ook redacteuren van het televisieprogramma. En dat vind ik ook extreem heftig om te horen.
Ja.
Dus volgens mij doet het er ook niet zo heel veel toe aan wiens kant je staat. Het is gewoon, dit is een heel modderige situatie, waarbij dingen ook heel lelijk zijn, maar die wel, ja, gaan zoals ze in de echte wereld gaan en zijn complex. En
vind je dat Nederlanders te snel oordelen over mensen?
Nou, ik gun iedereen wel een keer in zo'n media shitstorm terechtkomen. Want dat is echt niet heel leuk.
Nee.
En als het zo persoonlijk gemaakt wordt, dan is dat echt, ja, dat is. Ik heb bij Blendl wel situaties gehad die op mediastormen leken. Ik kan me herinneren dat NRC vertrok uit Blendl. En dat was gewoon teletext 101. Ja. En dat je niet de telefoon kan gebruiken, omdat er de hele tijd allerlei dingen gebeuren.
Ja.
En dat is gewoon, ik gun iedere journalist om dat eens mee te maken. Want het is wel, je wordt er wel nederig van.
Ja. Ja, hetzelfde kan je natuurlijk zeggen van Siewert. Hè? Dat is wel een ander geval. Maar het is wel iemand die natuurlijk echt enorme shit heeft doorgemaakt.
Ja, zeker. En op persoonlijk niveau vind ik dat ook inderdaad heel heftig. Ik denk, het verhaal van Siewert, dat is het uiterste.
Ja.
Zeg maar, dieper dan dat kan je niet gaan qua media storm. Nee.
Ik denk dat zijn reputatie.
En hij heeft het nou niet bepaald beter gemaakt. Hij heeft ook echt extreem domme dingen gedaan vanuit een soort van communicatieperspectief. Anders dan nog de hele ethiek. Dus hij heeft het ook echt niet beter gemaakt voor zichzelf. Maar gewoon afgezien van al die dingen, dit is gewoon wel een mens.
Ja.
En dat, ik denk daar toch vaak over na, hoor.
Heb je de neiging om hem ook
zeker
te bezoeken?
Ja, doe ik niet. Maar
waarom doe je het
tenminste
niet?
Heb ik niet gedaan. Ja, omdat weet ik eigenlijk niet. Het voelt alsof daar op een bepaald moment de tijd wel, als hij dat zou willen, dat de tijd daar wel rijp voor zou zijn, wat mij betreft in ieder geval.
Ja, jullie kennen elkaar natuurlijk uit het verleden
een
ook.
Beetje.
Het is een beetje de BKB-clan.
Ja, dat is wij praten bij de BKB allemaal met elkaar. En ook met Siewert, ja, dat klopt. Ja.
Ja, precies.
Ja, maar ik heb altijd een toch wel een diepe fascinatie voor mensen die in zo'n situatie terechtkomen. Ik heb ook een diepe fascinatie voor Thierry Baudet. En ik heb ook een diepe fascinatie voor, ja, wat hebben we nog meer? Same vibe.
Ja.
Dus die figuren die een beetje aan de rand zijn. Weet je, vroeger als we last hadden in de stad van mensen, dan stuurden we ze naar de randen van de stad. En dan zette het politiebusje ze daar zo van, nou, ga hier maar klooien. Dat doen wij een beetje met dat soort mensen.
Ja.
En ja, die mensen hebben toch de neiging om terug te komen naar het centrum.
Ja. Je noemde net Thierry Baudet. Hoe politiek geïnteresseerd ben jij?
Ik ben wel politiek geïnteresseerd, ja.
Kom je ook uit een politiek geïnteresseerde familie? Je komt uit Os, dat is natuurlijk het SP-bolwerk.
Zeker. Nou, ik zou niet zeggen van huis uit, maar niet per se. Het is niet dat het hier aan de keukentafel de hele tijd over ging. Maar ik ben altijd wel een debater geweest. Mm. Dus wat mijn ouders vonden, was ik per definitie niet mee eens. Ja, en dat is nog steeds sterk, wel zo. Ja. Ja. Hoort misschien ook bij de leeftijd. Maar
als puber is dat inderdaad ook wel gezond. Inderdaad. Ja.
Maar ik ben heel politiek geïnteresseerd, zeker. Maar ik weet ook heel vaak niet wat ik van dingen vind, hoor. Eigenlijk vind ik nooit ergens iets van. Ik poneer gewoon heel veel dingen. En dan ga ik een beetje voelen of wat mensen daarop terugzeggen, of dat mijn theorieën falsificeert.
Het is grappig, dat is exact de strategie van Donald Trump trouwens.
Is het zo?
Ja.
Oké, nou, een mooi compliment. Maar wat doet hij dan?
Nee, maar Trump is... Er zijn heel veel vragen altijd over waarom Trump zo vaak tegenstrijdige opmerkingen doet. Trump geeft gewoon een speech en hij weet niet wat hij gaat zeggen. Hij improviseert gewoon. Uh-huh. Alles is een proefballonnetje. De hele muur was een proefballonnetje.
Ja.
En op een gegeven moment zag hij dat mensen gingen applaudisseren. Ja. Dus toen ging hij het herhalen. Maar niemand had ooit nagedacht, we gaan een muur bouwen. Ja, hoe is dat überhaupt mogelijk bij de grens van Mexico? Dus dat werd later het belangrijkste punt van zijn campagne. Maar dat is gewoon terloops ontstaan. En dat is alles bij Trump. Maar dat is het doet me denken aan wat jij nu beschrijft. Je poneert gewoon een stelling. Je kijkt hoe mensen erop reageren.
Ja.
Het is een soort, gewoon de hele wereld, alles is een proefballon, wat je eigenlijk zegt.
Ja, en ik denk ook, wat doet mijn mening er nou echt toe op heel veel onderwerpen?
Ja.
Ik zie dat toch als functioneel in een groter systeem.
Mm-hmm.
En wat ik zelf van dingen vind, ik vind het gewoon niet super belangrijk om een heel duidelijke mening te ontwikkelen ergens over. Ik haal daar niet plezier uit.
Ik vraag het ook omdat twee weken geleden had je ook een opmerkelijk momentje bij Eva Jinek aan tafel.
Ja.
En het werd door een mediacourant omschreven als een ontploffing. Jij zat daar met
Jan Slachter. Over mediacourant, hè? Ja. Hoeveel steek jij nou in bij die website, Victor? Nee. Wees hier nou eens eerlijk over. Hoe gaat dat? Ik maak me nu alweer zorgen over wat er hier allemaal uitgeknipt gaat worden. Het is natuurlijk het stukje over Matthijs en wat heb ik nog meer? Ik heb ook rare dingen gezegd over Opeen. Dus ik zie, maar ga jij dan actief zinnetjes sturen?
Nee.
Dus dit wordt gewoon heel nauwkeurig geluisterd allemaal door Bob.
Ja. Nee, wij sturen het niet zelf in inderdaad. Nee.
Maar hij is zeer complimenteus over jou. Hoe is die dynamiek ontstaan?
Ik denk dat we een vergelijking.
Opinietornado.
Ja. Ja, ik weet het niet, eerlijk gezegd. Het is echt voor mij ook een beetje een raadsel, eerlijk gezegd. Ik denk, en dat is de enige manier waarop ik het kan verklaren, is dat we een vergelijkbaar temperament hebben. Ik lees ook echt al heel erg lang Mediacourant.
Yeah.
Ze zeggen dat ze sinds 2004 bestaan. Nou ja, ik denk dat ik het niet sinds 2004 lees, maar misschien wel sinds 2006. Dus echt wel heel dicht tegenaan.
We kunnen elkaar de hand schudden.
Ja, nee, precies. En ik denk gewoon het temperament in de zin dat ik ook wel een klein beetje... Ik ben fel. Ik ben in alles... Ik ben eigenlijk heel zwart-wit en dat past denk ik wel bij Mediacourant. Ik vind het fantastisch of ik vind het een van de meest verschrikkelijke dingen die heeft kunnen gebeuren.
Mm.
En dat is denk ik wel wat Mediacourant waardig is.
Mm.
Maar ik krijg soms ook wel eens kritiek daarop, hoor. Dus het is ook niet... maar dat...
Nou, ik onderbrak je, sorry. Ik wilde het toch even weten, want het is zo opvallend.
Ja.
En volgens mij kun je bij Mediacourant ook gewoon af en toe dingetjes insturen en dan helpt dat echt wel over wat er wordt opgepikt.
Ja, wij hebben het echt nooit gedaan, dus dat is dat ligt er niet aan de grondslag. Nee, nou, maar kijk, de reden waarom ik het aanhaalde, want ik begon te vertellen van jij had een ontploffing aan tafel, zoals Mediacourant. Dat vind ik ook een prachtige omschrijving trouwens, hoor. Dat is ook typisch Mediacourant.
Ja.
Ik heb het fragment 14 keer teruggekeken.
14 keer?
14 keer.
Oké. Okay.
Ja. En toen dacht ik zelfs bij de 14e keer nog van, ik moet het nog 2 keer terugkijken, okay. Want ik kan er eindeloos veel uithalen.
Uh-huh.
Jan Slachter zei daar iets wat ik denk dat heel veel mensen een redelijke opmerking vinden, dat het helemaal niet zo gek is om gewoon dames en heren te blijven zeggen, dat het nu ineens een soort van offensive statement is om te zeggen dames en heren. Dat vinden best wel veel mensen in Nederland bizar. Jij niet. Jij ging daar echt keihard tegenin. Echt keihard tegenin.
Ja.
En ik heb ook even de quotes hier erbij gehaald. En letterlijk zeggen, ik denk dat het voor dominante mensen zoals jij, die altijd de macht hebben gehad, het tijd is om af en toe ook te luisteren in plaats van alleen maar te praten. En dan zeg je er ook nog bij, het voelt zo fucking achterhaald en saai allemaal wat je zegt.
Ja, tikkie performatief allemaal, maar ja.
Maar ja, maar precies. Maar daarom zei ik ook, van hoe politiek geïnteresseerd ben je? Want dit zijn keiharde uitspraken die je daar doet.
Nou, wat hier gebeurde was dat er een gesprek was over die documentaire die hij heeft uitgezonden. Mm-hmm. Van Fidan Ekic en Kees Schaap. Oh, dat is natuurlijk, jullie zitten het centrum van de storm hier. Van ja, tegen wie zeg ik dit nou? Ja, nou, die documentaire waar jullie de hele tijd over hebben, die heeft Jan Slachter uiteindelijk op zender gebracht. Mm-hmm. Ja, en laten we wel wezen, dat heeft hij niet gedaan omdat hij zo'n belangrijke hoeder van het vrije woord is. Het past gewoon in zijn hele riedeltje over woke. En Jan Slachter dit is gewoon een stokpaardje wat hij bereidt. Om onduidelijke redenen, want het is een omroepbaas. Mm-hmm. Ik snap daar echt niets van.
Nou ja, omroepen moeten zich profileren. Het past bij zijn oudere doelgroep. Ik denk dat zij het volledig moeten mee zijn.
Ja, nee, dat zou kunnen. En toch vind ik het, ja, ik weet niet. Ik vind het toch opvallend dat een omroep zich profileert is één ding, maar dat de baas van de omroep zo zichtbaar is, in het geval van Jan Slachter wel uniek, toch? Ik bedoel, ik zie Bert Huisjes dit niet doen.
Nee, maar daar heb je wel gelijk. En hij is heel veel op televisie, doet ook mee aan programma's zoals bijvoorbeeld De Verraders. Dus ook spelprogramma's is te zien. Vind je dat hij te veel op televisie is?
Nee, helemaal niet. Maar het is gewoon een aparte rol. Ja. Apart in de zin van anders dan anderen.
Ja.
En nou, daar had hij een heel betoog over zitten houden. En dat werd dat eigenlijk ging niet over die documentaire. Hij ging alleen maar zeuren op woke.
Ja.
En ik vond het heel vaag gelul wat hij bezigde. En daar was een discussie ontstaan voor de reclame. Met de jongen van Eén Vandaag, Tom.
Tom van het Einde, inderdaad, de Amerika-verslaggever.
En die zei zoiets zo van, nou ja, Jan, misschien zijn mensen zoals jij onderdeel van het probleem.
Ja.
Nou, dat was heel ijzig.
Ja.
En toen kwam
ook een beetje een ongepaste opmerking, als ik eerlijk ben, hoor, van Tom.
Waarom?
Omdat ik het een behoorlijke disqualificatie vond.
Ja, maar het voelde wel als iets wat boven de tafel al heel lang hing en wat niemand zei.
Mm-hmm.
En toen werd het reclame. En toen werd het helemaal een soort van ijzig. Jan gaat dan roken. Dat vind ik ook altijd heel grappig.
Je gaat van tafel weg om even buiten te roken.
Ja, en de rest van het gesprek. Nou, het is toch, we zaten toch een beetje elkaar een soort van aan te kijken. Van, ongemakkelijk, ongemakkelijk. En toen kwam hij terug en toen ging dat gesprek. En toen ging hij die riedel op dezelfde manier, zonder echt nieuwe inzicht, op dezelfde vage en populistische manier, ging hij erover door zitten etteren. Ja. En toen was ik er echt klaar mee. En toen dacht ik, oké, dan ga ik nu wel even de rol spelen van de andere kant van dit verhaal. Niemand doet het, dus dan doe ik dat wel even. Zit ik niet per se op te wachten, maar ik dacht wel echt, als ik dit gewoon voorbij laat gaan en niemand doet iets, dan dat is het nadeel van een talkshow. Je wordt betrokken in die gesprekken van die andere gasten, ook al is dat helemaal niet jouw pakje aan.
Ja.
En als je niks doet, dan wordt dat je aangerekend.
Mm-hmm.
Nou, dat is echt zo. Ik spreek uit ervaring.
Het ligt er wel aan hoe je het natuurlijk doet, hè? Want dit waren hele boute stellingen.
Maar ik kan... Oké, even afgezien van wat ik dan precies zei, maar ik moest er wat mee. Okay. Ja, dat gevoel had ik. Okay. Omdat ik het idee had.
Ja.
Dus bij mij kropte dat op en toen... Toen schoot ik een beetje uit mijn slof. Dat is wel zo. Overigens heb ik daarna nog heel lang met Jan Slachter heel inhoudelijk over dit onderwerp verder gepraat. En dat is heel fijn.
Jan is een hele pragmatische man uiteindelijk. En ik denk dat hij ook een hele hartelijke man is. Dus ongetwijfeld kan je daar een goed gesprek mee voeren. Maar het ging me ook vooral een beetje...
Het is een heel interessant gesprek. En dat ging
Nee, het ging me om het Pietje Bel karakter van die opmerking. Want eigenlijk zeg je tegen hem, hey, jij bent een oude witte man. Ja. Jij moet eigenlijk gewoon je mond dicht houden.
Nou, je mag best notie geven van het feit dat die hele discussie over woke...
Ja.
Dat je wel een sentiment vertolkt wat precies is wat je verwacht dat er gaat komen van mensen zoals hij.
Maar je kunt toch niet tegen iemand zeggen dat hij geen recht van spreken heeft omdat hij een oude witte man is. Want het feit dat hij oud is, daar kan hij niks aan doen. Het feit dat hij wit is, kan hij niks aan doen. En het feit dat hij man is, kan hij niks aan doen.
Als iemand zo eindeloos zit te ratelen zonder enige notie te geven van subtiliteit in dit debat. En voor het weet gaat hij klagen over Zwarte Piet en dat we geen gehaktballen meer mogen eten. Het zat echt in die vibe.
Maar dat mag hij toch doen? Dat mag toch zijn politieke mening zijn over dat soort onderwerpen?
Ja, maar als het te lang duurt, dan op een gegeven moment wordt het dan een moment om te zeggen, er is ook nog een andere kant van het verhaal. En ik vond dat dit zo lang door was gegaan, dat ik dacht, nou vriend, er is nuance in dit verhaal. Omdat hij zo extreem is, ga ik daar extreem tegenover. En ik ga dan niet een vraaggesprek, een Socratisch gesprek met hem voeren over zijn gedachten. Want ik denk, deze gast zit populistisch doen, dat kan ik ook.
Ik begrijp je. Want zelfs het feit dat je een buitenstelling daar poneert, begrijp ik. Want ik denk ook dat je in een talkshow af en toe de dingen plat moet slaan en dat je af en toe dingen zegt waarvan je in de afloop inderdaad denkt, dat zit wel iets genuanceerder. Het gaat me meer om het Pietje Bel karakter van die opmerking. Wat ik eigenlijk bij mezelf dacht, is jij zei eerder van, ik wil geen karikatuur van mezelf worden. Dat heb je vaak gezegd. Dat heb je ook in je eigen podcast vaak gezegd. Ik heb het afgelopen week nog langs horen komen in jouw podcast. Mm-hmm. Dat is voor jou ontzettend belangrijk om te doen. Als ik zo'n uitspraak hoor, dan denk ik bij mezelf, dan ben je een karikatuur van een Amsterdamse millennial.
Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. En in die zin is het ook, ben ik net zo voorspelbaar uit mijn rol, als hij voorspelbaar is uit zijn rol.
Ja, maar en zou je daar dus inderdaad tegenover die voorspelbaarheid niet wat meer onverwachte opmerkingen
wat had zetten? Wat had ik kunnen doen? Want ik kijk, zoiets gebeurt in de spur of the moment. Ik was oprecht boos hierover en ik dacht ook, het ergste wat zou kunnen... door mijn hoofd ging, wat ik het ergst zou vinden als hier van zou overblijven, is als hij gewoon die riedel eindeloos heeft kunnen doen. Ja. Niemand heeft er iets over gezegd. En mensen zetten de tv uit en denken, ja, oké, nou dat vinden we blijkbaar.
Nou, maar ik denk dat heel veel mensen het daar wel mee eens zijn. Maar wat had je
kunnen
doen?
Ja, maar ook voor de mensen die hier gewoon niet zo heel veel over nadenken. Je moet op zijn minst laten horen dat er een ander geluid is.
Nou, weet ik niet. Je had hem ook kunnen vragen van, waarom vind je dat? Waarom is dat zo'n belangrijk aspect voor jou? Ik denk dat er te weinig nieuwsgierigheid in het politieke debat is. Talkshows zie je dat iedereen stellingen poneert vaak. Nou ja, oké, dat begrijp ik. Maar waarom niet hem die vraag stellen? Waarom dat voor hem zo'n belangrijk thema is?
Omdat je mij niet gaat vertellen dat in een discussie over... wat mij betreft kaapt hij het gesprek wat eigenlijk gevoerd had moeten worden over die documentaire. Want dat is een heel... Ik vond het een heel krachtige documentaire, omdat het zo pijnlijk blootlegt over hoe sommige groepen niet meer met elkaar praten.
Ja.
En hij zat dat eigenlijk alleen maar erger te maken.
Ja, vind je?
Ja. Door te beginnen over, mogen geen dames en heren meer zeggen, vind ik echt zo'n troop.
Maar dit zit heel veel mensen in de samenleving hoog, hoor. Want jij bent talig, ik ben talig, wij zijn met taal bezig.
Ja.
Maar er zijn heel veel mensen, en dat zijn over het algemeen inderdaad mensen die minder talige beroepen hebben, die misschien praktisch opgeleid zijn. Mm-hmm. Die vinden het heel vervelend dat die taal constant in verandering is. En dat als zij één keer het verkeerde woord gebruiken, dat er dan heel veel mensen zeggen van, hoe durf je, je bent schandalig bezig, je bent een xenofoob of een racist of een seksist of noem het allemaal maar op. Het is voor die mensen diep kwetsend dat ze steeds worden weggezet omdat ze een klein foutje maken op het gebied van taal. Voor jou is dat makkelijker om te doen.
Ja, maar ik zie dit niet anders dan als de discussie rondom Zwarte Piet, waarin we geleerd hebben.
Mm-hmm. Maar dat
en dus als maatschappij totaal verschoven zijn.
Ja.
En misschien gaat dit...
Het is grappig dat je dat zegt, want dit is altijd jouw voorbeeld. Hè? Dus jij komt altijd terug op het Zwarte Piet voorbeeld. Sorry.
Ja.
Nee, maar... Ik hoor je dit vaak zeggen. Dus ik luister naar jouw podcast, dus ik heb je dit meerdere keren horen zeggen. Ja, in het geval van Zwarte Piet heb je gelijk. En op zich, ik vind het ook op zich, progressie moet soms plaatsvinden.
Ja.
Maar niet alle vooruitgang is uiteindelijk verbetering.
Nee,
en er zijn
eens.
Heel veel dingen die werden gezien als vooruitgang, die uiteindelijk zijn teruggedraaid. Denk aan de drooglegging, denk aan de eugenetica. Dat waren allemaal ideeën die op een gegeven moment tot de moderniteit behoren. Die gelukkig tot... Uiteindelijk, die zijn verbannen. Dat vinden we uiteindelijk geen goede ideeën.
Ja,
dat zou dit ook kunnen zijn. Dat wij geen beste dames en heren meer mogen zeggen. Dat kan ook een ding zijn waar ze over 30 jaar van nu van zeggen van...
Ik heb een heel ingewikkelde relatie met gender. Want ik vind het heel ingewikkeld dat, dat er op... Dat zoveel dingen symbolisch zijn voor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat er geen kinderverschoon dingetjes zijn op mannentoiletten op heel veel plekken. Dat het verschil tussen... Ik was vandaag in de H&M om naar meisjeskleding te kijken. Nou, ik vind het dan echt stuitend, de hoeveelheid roze jurkjes. En dan ga je naar de jongens en dan zijn het alleen maar dinosaurussen. Ik vind dat gewoon echt heel pijnlijk.
Ja?
Dat ik mijn kinderen...
Maar sommige mensen willen zich ook gewoon uitdrukken als man of als vrouw. Mensen voelen zich daar misschien ook fijn bij. Het is een onderdeel van de identiteit wat ze willen uitdragen.
Ja, maar het is wel een ongelijke identiteit.
Maar dit voorbeeld niet. Er is niks mis met een dinosaurier op jouw pyjama.
Nou, het feit dat het bij meisjes dan gaat over een prinsesje... En dat het bij jongens gaat over dingen maken. Dat het bij meisjes gaat over dingen in de keuken en schoonmaken.
Ja.
En dat het bij jongens gaat over brandweerwagens en andere dingen. Daar zit wel degelijk een oordeel in over waarde.
Mm-hmm.
En ik realiseer me gewoon hoeveel onge...
Ja.
Ja, en dit is als je kinderen hebt, dit doet mij echt zo'n pijn.
Ik vind het interessant. Ik snap je punt. En je onderbouwt het met heel veel nuance.
Pathos.
Nee, maar ook met nuance. Dus ik snap waar je vandaan komt en ik snap de redeneertrand daarachter. Even terug naar het moment bij Jan Slachter.
Ja.
Want ik zou ook zeggen, als je geen karikatuur van jezelf wil worden, zou het dan ook niet goed zijn om af en toe ook de nadelige kanten van het woke-denken, wat toch wel een ding is in Nederland, om ook die aan te kaarten?
Ja, maar ik denk als ik in een situatie zou zitten waarin ik naast een of ander wokie zit, die daar wat mij betreft veel te extreem mee omgaat, zal ik dat zeker doen.
Wat vind je slecht aan woke?
Ja, definieer woke. Maar ik vind dat er de neiging is om de vrijheid van meningsuiting ondergeschikt te maken aan je idealen bij sommige mensen. Dus het hele idee dat je moet deplatformen als een mening je onwelgevallig is, dat vind ik heel vervelend.
Ja, maar ik vind het interessant dat je dat zegt, want ik ben het inderdaad wel met je eens, inderdaad. Maar ik denk dat we allemaal, en ik bedoel, ik veroordeel je niet over het feit dat je daar een bouten cel op tafel hebt gelegd. Want ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt. Ik heb me daar de podcast ook wel eens schuldig aan gemaakt. Ik weet ook welke druk erachter staat. Ik weet ook hoe sommige mensen het soms fantastisch vinden als je dat doet.
Mm-hmm.
Maar ik ben ook wel eens geneigd om bij mezelf te denken, wat we in het maatschappelijk debat missen is nieuwsgierigheid vooral.
Mm-hmm.
En ik denk dat we in talkshows ertoe worden gedwongen om constant daar gewoon keihard er tegenin te gaan. Dat scoort, dat vindt Eva Jinek daar aan tafel geweldig. De redactie vindt het geweldig. Mensen zijn blij als je dat doet.
Mm.
Maar eigenlijk wat we nodig hebben is meer nieuwsgierigheid naar elkaar. En ik geloof dat jij dat hebt. Hè? Dat, daar twijfel ik geen seconde over.
Ja.
Dat laat je ook hier zien.
Maar ik vind mezelf ook niet goed als ik zo eigenlijk... Want ik ga daar dan weg en dan is een deel van mij spreekt mijn ego. En die heeft heus wel door dat ik iets... Dat ik daar uit de band ben gesprongen en dat ik daar ook lever wat er op een bepaalde manier van mij verwacht wordt. Ik ben me bewust van dat, van die notie.
Ja.
Maar tegelijkertijd denk ik ook, dit is helemaal niet één, het is niet aan mij. Ik ben helemaal niet een soort, ik weet hier helemaal niet zo heel veel van. Wat zit ik hier nou over te lullen?
Ja.
Het is ook helemaal niet de plek daarvoor, want het is een heel kort gesprek. Maar er is iets, Ernst die zei dat, mijn vriend met wie ik pom maak,
Ernst op fout.
Die zei, je hebt mensen, je hebt televisiemensen, mensen van de tv en mensen die wel eens op tv zijn.
Ja.
En je moet een televisiemens zijn om vaker, je bent vaker op televisie, om met zo iemand als Jan Slachter, die ook vaker op televisie is, überhaupt, zeg maar, we zijn aan elkaar gewaagd om die reden. Mensen accepteren ons op hetzelfde niveau om die reden. Ik weet, dat zal dus niet voor iedereen gelden, maar je hebt echt een nadeel als je een of andere professor bent.
Ja.
Of iemand anders die gewoon niet zo vaak op tv is. Dus er zit iets in die hele dynamiek dat ik als een van de weinigen op dat moment iets kan doen in die dynamiek.
Ja.
En dan voel ik dus de verantwoordelijkheid om die reden.
Ja.
Dat neemt niet weg dat ik dat ook anders had kunnen doen. Want ik had er achteraf een soort mix tussen inverlekkerdheid en spijt van. En ja, ik vind het ook niet super erg. Ik vind het leuk om hierbij stil te staan, want het is een soort van deep dive in zo'n situatie. En het staat inderdaad voor iets groters. Je punt over nieuwsgierigheid. Uiteindelijk vind ik mezelf dan eigenlijk ook het best als ik gewoon nieuwsgierig ben.
Ja.
En dan voegt het dus ook meer... Als ik mezelf beter vind, dan voegt het waarschijnlijk ook meer toe dan dat ik een soort van rolletje daar. Of ja, wat is het? Een soort van Jan Slach doet het ook, laten we wel wezen. Die is gewoon echt theater aan het spelen daar.
Ja.
En als ik daar dan theater tegenover zit, kun je afvragen wat daar nou de waarde van is. En is het dan leuk om... Nou, het zou in ieder geval verfrissend zijn. Maar goed, ik denk ook echt niet dat de talkshow daar... Dat is heel moeilijk.
Ja.
Als presentator kan het, denk ik. Matthijs had dit gekund. Die had dit gesprek stil kunnen leggen.
Ja.
En dan laten we eens even kijken wat hier gebeurt.
Ja.
En iets met de sfeer doen waardoor je op het puntje van je stoel gaat zitten.
Ja.
En nu zit je op het puntje van je stoel omdat er gewoon een auto-ongeluk in slow motion aan het gebeuren is. Ja, dat kan iedereen. Iedereen kan een gebouw in de fik zetten en daarna gaan kijken.
Ja.
Ja. betekent niet... Dat is zeg maar Catharine Kell uitnodiging op één. Dat is dat. Ja, vind ik echt. Nee. Ja. En Matthijs had de gave om dat dan te verheffen.
Ja.
Echt te verheffen.
Ja. Ik vind het interessant dat je zegt over je na afloop verlekkerd voelen... en aan de andere kant een gevoel van spijt hebben. Het is inderdaad die tegenstrijdigheid tussen die twee dingen die je dan voelt. Dat kan ik helemaal
voorstellen. En uiteindelijk denk ik dan, het gaat nergens over. Goddank.
Nee. Nee.
Dus jij weet het nog en hebt het 14 keer bekeken. Maar ik denk niet dat je de gemiddelde kijker bent met dat gedrag.
Nee, dat vind ik wel snel vergeten. Maar even resumerend dus. Ik hoor meer nuance hier. Excuses aan Jan Slachter zitten er niet in.
Oh nee, absoluut niet. Nee, ik vind en ik denk dat Jan Slachter en ik elkaar de hand konden schudden... soort van rolletje spelen in een talkshow.
Ja.
In dat theater, wat we ook zien in de politiek... en wat we ook, dat wat je gewoon zo vaak ziet in middendynamieken. Gewoon het theater. Ja, daar heb je ook acteurs in nodig.
Ja.
En af en toe doe ik dat. Vind ik dat nou een heel waardevolle rol om te spelen? Nee, absoluut niet.
Nee, maar het geeft wel een heel erg interessant inkijkje... in de rol van talkshowgast. En dat vond ik wel hartstikke interessant. We hebben als laatste natuurlijk altijd de rubriek... Vraag het Fik en Lars. De rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. Want in deze onzekere tijden zijn wij jouw bron van wijsheid... gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen... naar vraaghetfikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening... of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week... komt van Lars. Hij heeft een vraag voor jou, Alexander, ingestuurd.
Ik ben
vereerd. Hij is er toch nog een beetje bij op deze manier. Beste Alexander, schrijft hij, jij hebt op dit moment 3 podcasts. Je doet het al sinds 2016. Je bent de podcastgoeroe van Nederland. Heb jij tips voor de communicado's?
Oh jeetje. Nou, natuurlijk achter de paywall op het Podimo gaan. Dat is heel helder. even denken. Oh, dit vind ik, dat is wel echt een ingewikkelde vraag. Want ik luister echt met heel veel plezier naar jullie. Dat doe ik ook.
Ik vind het heel hard dat je het.
Dat doe ik voor mijn lol. Dus het is niet dat ik dat als huiswerk zit te consumeren. Ik zit alleen maar te denken wat ik leuk aan jullie vind. Dus het is.
Mag ik zeggen wat ik minder leuk aan ons vind?
Oké, prima.
Ik denk dat wij minder
likeable zijn. Kun je ook naar een psycholoog voor gaan, hè?
Maar goed, nee, ik denk dat wij minder likeable zijn. Ik denk dat als karakters zijn wij gewoon veel... Ik denk een van de
redenen... Ja, jullie zijn heel hoekig, allebei.
Ja. Wij zijn gewoon niet echt... Je moet ons echt wel een beetje leren kennen, zeg maar. En dat is ook waarom wij, Lars en ik, het goed met elkaar kunnen vinden.
Ja.
Want het is ergens
twee paradijsvogels.
Zo. Ja, wij de hele tijd zitten wij elkaar te vertellen wat we allemaal verkeerd doen. Weet je, wat de ander allemaal verkeerd doet vooral eigenlijk. En dat is natuurlijk iets wat andere mensen niet altijd begrijpen. Maar jij bent likable. Dat is denk ik één van... Nou, maar dat is echt serieus jouw kwaliteit. Ik denk dat... Nu dit ook. Jouw reactie hierop is precies waarom jij likable bent.
Ja. Oké. Okay. Maar kijk, jij bent gewoon... jij bent natuurlijk ook een rare vogel in de zin dat je hebt inderdaad dat hele republikeinse... Kijk, in Amerika was jij sowieso een pundit geweest op Fox News. Of op MSNBC, maar dan aan de rechter.
Absoluut.
Zo'n rechter.
Dat had ik zo graag wild.
Ja, nou, dat kan gewoon. Dat kan gewoon nog steeds. En misschien als Ongehoord Nederland groter wordt en WNL meer zendtijd krijgt, jongen, het worden gouden tijden voor je. Maar, en dat is denk ik gewoon moeilijk voor mensen om mee om te gaan, omdat dat kennen we in Nederland gewoon helemaal niet zo. Van dit zo uitgesproken rechts en inderdaad ook hoe je weer op anti-woke op de orgel gaat. Dames en heren, vinden heel veel mensen gewoon heel vervelend. Oké. Maar dat vind ik dus heel verfrissend eraan. Dat is precies wat ik bedoel als ik zeg dat ik zelf niet echt mening over dingen heb. Ik vind het, en dus dat ik fringe karakters heel leuk vind.
Ja.
Ja, je bent wat dat betreft een fringe karakter. En dat vind ik gewoon heel leuk, omdat het zo anders is. En dat betreft zijn jullie discussies altijd zo verfrissend. En jullie schuwen ook niet om het metaperspectief te bespreken. Wat gewoon vaak heel belangrijk is om te begrijpen waar je vandaan kent en om de inhoud beter te begrijpen.
Ja.
Om het hele ding beter te kunnen overzien, is het meterperspectief heel belangrijk. Dat doen jullie de hele tijd. En ik leer daar heel veel van. Dus ik leer heel veel van jullie. Dus dat vind ik heel leuk. Ja, likable. Ja, ik weet niet. Ik heb me echt geen seconde dat ik het luister gestoord, maar misschien zit dat verdere groei in de weg of zo. Dat je idee is.
Dat ook wel, inderdaad, ja.
Kijk, je kan het natuurlijk... wat je nu op zit is soort van de culturele relevantie van de podcast. Hoe vaak komt het in Media Courant voorbij? En wordt zeg maar zoals Angela de Jong is in een stem van het debat over media. Dat is dan inderdaad dat wandelprogramma waar jij het over hebt. Dat zit een beetje in die hoek. Zeg maar daar commentaar op geven. En ja, ik vind dat gewoon minder... Het is leuk, zoals ik Media Courant lezen heel leuk vind. Maar het is niet heel belangrijk. Ik vind jullie sterker als jullie het hebben over... de dynamieken erachter. Mm-hmm. Dat vind ik interessanter.
Okay.
Dus het een is wat meer Catherine Keil en het tweede is wat meer Leo Blokhuis, wat mij betreft. En ik kan me dus voorstellen dat als je echt wil dat de podcast groter wordt, dat je dan meer gaat praten zoals Angela de Jong, meer over de wandelprogramma's. En als je wil dat je serieuzer wordt genomen door, ja, wat dan, vakgenoten of een beetje, daar schaar ik eerst even dan... Mediacourant ook wel een beetje om. Maar in ieder geval dat het geluisterd wordt. Dat je weet, alle hoofdredacteur luistert dit. Alle medejournalisten luisteren dit. Het is gewoon een stem in het debat. Dan is het misschien weer belangrijker om juist... de Leo Blokhuis uit te hangen. Dus het is ook een beetje wat je wil. Ja. En nu hinkt het wel veel op twee sporen. Maar jij kan net zo lekker praten over wat Glennis Grace heeft meegemaakt. Als dat je... kan praten over iets politieks of over hoe jullie over communicatie praten.
Ja.
En dat is denk ik verwarrend voor een luisteraar.
Hm.
Kijk, weet je, bottom line, volgens mij moet je hier gewoon scheid aan hebben en maken wat je zelf wil maken. En als jij graag over tunes wil praten, dan moet je dat wat mij betreft gewoon doen. Dus en dan is het gewoon aan mensen om dat te accepteren in al je hoekigheid en in al je fringyheid. Dat maakt het wat mij betreft juist leuk.
Ja.
Maar je kan knielen voor een van de twee zijdes en dan waarschijnlijk valt daar winst te behalen. Maar mijn nadrukkelijke oproep aan jou is om niet te knielen voor welke zijde dan ook.
Nou, dankjewel voor dit advies in ieder geval. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Ik vind het echt ongelooflijk leuk dat je dat wilde doen.
Ja, met plezier.
Ik wil nog één keer zeggen, want je hebt net een nieuwe podcast uit. Poki heet het.
Ik ben hier om dat te pluggen. Ja. Poki is een podcast over kunstmatige intelligentie. Zit in alle podcast-apps, niet alleen in Podimo, maar ook op Spotify en bij Apple.
Maar je hebt je echt ontwikkeld tot een belangrijke stem op het gebied van kunstmatige intelligentie in Nederland. En dit is een podcast waar je echt de diepte erop ingaat met Wietse Hagen, iemand die sommige mensen ook wel kennen. Echt een expert op dit soort dingen.
Dus zelf. Ja, maar de laatste aflevering gaat over, die komt nog online. Die ga je heel leuk vinden. Die gaat over de invloed van de AI op advertenties.
Kijk.
En dat is, ik heb die vanmiddag opgenomen met hem. Wij raakten niet, dit is ook de langste aflevering gelijk tot nu toe. Maar wij raakten niet uitgepraat over hoe fucked up het gaat zijn straks. Als politieke advertenties, als soort van summum, straks gepersonaliseerd zijn op basis van je emotie.
Microtargeting on steroids is dat eigenlijk.
Ja, we probeerden dat gewoon dat rabbit hole helemaal in te gaan. Nou, dat wel. We hebben het dus ook gehad over, je hebt dus sterren in Brazilië. De Brazilië is de grootste influencer, is een virtueel model. Dus de Walmart van Brazilië heeft zijn eigen AI-influencer.
Ja.
Die publiceert op TikTok, op Instagram, op allerlei kanalen. En die is dus ook op de voorpagina van de Braziliaanse Vogue geweest. Ja, wat als dit soort karakters een groot deel worden van je social media gebruik?
Ja.
En merken die dus de hele tijd belang hebben om jouw shit te verkopen, dat jouw vrienden of de mensen die je volgt, dit de hele tijd aan het doen zijn. Ja, het is toch best een freaky idee en hier gaan we wel naartoe.
Ja, wanneer komt hij uit?
Als je dit luistert, dan is hij uit.
Kijk, hartstikke goed.
Nee, dat is trouwens niet waar. Hij komt dinsdag uit.
Dinsdag uit?
Ja.
Aanstaande dinsdag. Poki, inderdaad. De nieuwe podcast over kunstmatige intelligentie van Alexander Pupin. Alexander, dankjewel dat je erbij was. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Luister je met veel plezier. Klik dan op volgen en schrijf direct een recensie op Apple Podcasts. Een hele fijne week.